U weet inmiddels allemaal een beetje hoe de oordeelsvormende fase werkt. U krijgt allemaal 3 minuten de tijd voor een pitch. En daarna krijgt u natuurlijk de gelegenheid om, om elkaar nog vragen te stellen. En de wethouder kan deelnemen in dit debat als dat nodig is. Bijvoorbeeld als er om toezegging wordt gevraagd of iets dergelijks. Of er moet nog iets verduidelijkt worden. Dan ga ik weer gewoon aan mijn rechterkant beginnen. Mevrouw van der Linden.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, mijn fractie kan de kern van deze omgevingsvisie goed volgen. Wij herkennen de waardering voor het dorpse karakter en de stadse voorzieningen. En we zijn ook blij met de visie op de wijkgerichte ontwikkeling en het bouwen voor doorstroming en aandacht voor sport en bewegen. We hebben ook een aantal zorgpunten. En een van die eerste zorgpunten gaat over hoe er in deze omgevingsvisie, welke visie uit autobezit daarop spreekt. Uitspreekt. En onze zorg zit op de vorm en de inhoud van hoe dat in de omgevingsvisie verwoord staat. Als het gaat over de inhoud, dan maken wij ons er zorgen over of in deze omgevingsvisie wel een realistisch beeld is van wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van autobezit en autogebruik. Mijn fractie leest in diverse stukken, waaronder van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsontwikkeling, dat de trendverwachting is dat het autobezit zal stijgen. En dat is zowel bruto als netto in de zin van dat er gewoon nog steeds een auto, 1,1 auto per huishouden is. En dat aangezien het aantal huishoudens toeneemt doordat er kleinere huishoudens ontstaan, dat er netto meer auto's over de straat gaan rijden. En zoals de meeste Hilversummers zullen weten en ervaren, staat Hilversum hartstikke vast. En wij een fractie mist in deze omgevingsvisie een visie op hoe we daar met elkaar mee omgaan. Het uitbannen van de auto, het onaantrekkelijk maken van de auto en het maken van paria's van autobezitters is wat ons betreft niet een goede oplossing. Waar wij ons zorgen over maken is de polarisatie tegen het autobezit en tegen de autobezitter. Wij denken dat daar de oren van dicht gaan en de hakken van in het zand. Wij denken dat dat niet een goede richting is voor waar we in Hilversum daarmee om zouden moeten gaan. Waar wij ons ook een vraag bij stellen is als het gaat om het investering in onze wijkontwikkelingen is dat we graag zouden zien. En daar willen we kijken of daar met onze collega's draagvlak voor bestaat. Om iets duidelijker in de omgevingsvisie op te schrijven dat ook herontwikkeling of herstructurering een kans is om wijken te verbeteren. En een vorm van stedelijke vernieuwing is. We denken dat het past bij wat er verder in de beschrijvingen staat, maar we vinden dat het er duidelijker in zou mogen staan. En wij missen uitwerking op het gebied van veiligheid. Er staat wel genoemd dat veiligheid belangrijk is, maar wij vinden daar eigenlijk weinig concrete uitwerking van terug. En wij denken dat het past bij het hebben van een visie op je leefomgeving en de kwaliteit van je leefomgeving om ook aandacht te hebben voor het aspect veiligheid. Dus wij willen graag met onze collega's kijken of andere fracties dat herkennen en samen kijken hoe we daar betere woorden aan zouden kunnen geven. Dank u wel, voorzitter.
Heel netjes binnen de tijd. Meneer Vonk, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Nou, wij werden heel erg blij van de uitkomst van die participatie. Daar werden we echt heel vrolijk van. Het leek een beetje zoals ons verkiezingsprogramma las. Dus daar kun je alleen maar blij van worden. En wij gingen ook heel enthousiast en vol optimisme, zo zijn wij, die omgevingsvisie lezen. En dan zagen we meer groen, minder hoogbouw, vol inzet op energietransitie, auto terugdringen, vol inzet op duurzaamheid. We dachten, nou, helemaal top. Maar dan kijk je naar de visie en de maatregelen die daaruit komen. En dat vonden wij echt ronduit teleurstellend. Dat vonden we jammer. Wij bij de SP heel behulpzaam. Afgelopen maanden, afgelopen tijd hebben we heel veel voorstellen gedaan die de uitkomst van die participatie wat dichterbij had gebracht. Ik noem maar dingen als we hebben een voorstel gedaan. Doen we als een onderzoek naar zo'n buurtenergiesysteem. Verleg de centrumring niet. Doen meer bomen, meer groen in die versteende wijken. Het programma Groen hebben we dat voorgesteld samen met andere partijen. Rek nou niet de geluidsnorm op. Zomaar een paar dingen, opmerkingen en voorstellen die wij gedaan hebben. In deze omgevingsvisie wordt ook iets duidelijk waar we al heel lang tegen strijden. De verdeling van de welvaart wordt steeds schever, ook in Hilversum. Heel goed dat het wordt benoemd. Maar ja, als wij dan een voorstel doen om in ieder geval onze eigen mensen een fatsoenlijk minimumloon te betalen, wordt hier heel moeilijk over gedaan. Het onderzoek, wat uiteindelijk is toegezegd om de haalbaarheid te bekijken, is nog steeds niet uitgevoerd. Laten we gewoon eens wat ambitie tonen als Hilversum. Laten we keuzes maken. Minder grijs, meer groen, minder geluidsoverlast, meer dorp. Vol inzet op energietransitie. Het stuk zegt, en u zei het net zelf ook, ja, maar de meeste gemeenten halen het niet. In het land redden we het niet. Maar dat klinkt ons toch een beetje in de oren als een leerling die thuis komt van, ja, ik had een onvoldoende, maar dat heeft de rest van de klas ook. Dat vinden wij waardeloos. Toon ambitie. We zullen veel meer keuzes moeten maken. Zeggen dat de schaarse ruimte, de moeilijke keuzes die erbij horen, nou eenmaal bij onze identiteit horen, dat vinden wij echt heel slap. Niet getuigen van optimisme. De burgemeester had het daar nog over gisteren. We zijn toch optimistisch. Wij willen heel graag helpen. Wij willen u heel graag van dienst zijn. Dat willen we doen met amendementen die duidelijke keuzes maken. En graag werken we daar samen met iedereen die hier aanwezig is. Indachtig de nieuwe bestuurscultuur. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Vonk. Meneer Nanninga, aan u het woord.
Ja, dank u wel. Iets beter voor de microfoon zitten. Dank u wel, voorzitter. Als eerste is te zien dat er enorm veel werk is verzet afgelopen maanden. En dat is ook duidelijk uit de stukken. En daarom als eerste complimenten voor de organisatie. Voor het vele uitwerken en ook de goed leesbare samenvatting. Wij kunnen ons grotendeels vinden in de omgevingsvisie. We herkennen de uitkomst uit de participatie en de denkrichting. Die vinden we daarin terug. Maar we missen ook een aantal zaken. Op een aantal onderwerpen zit het ons niet helemaal lekker. We missen in de visie het religieuze erfgoed. Geloofsgemeenschappen en hun voorzieningen die volgens ChristenUnie een belangrijke waarde zijn. En een belangrijke bijdrage leveren aan het meedoen in Hilversum in 2040. Dit is een aanvulling die we mogelijk niet heel makkelijk in een amendement kunnen meegeven. Maar ik wil toch ook de wethouder en onze commissieleden vragen, ja, hoe gaan we daar nou precies mee om met zo'n omissie? Of heb ik iets over het hoofd gezien? Dat zou ook kunnen. We maken ons zorgen over de energietransitie. Die gaat volgens ons niet snel genoeg. De enorme ruimteclaim voor de energietransitie vraagt om een collectieve en efficiënte aanpak. Met de gemeente als regisseur. En wacht daar nou niet mee op de volgende transitievisie warmte. Want dan zijn we zo weer 4 jaar verder. Mensen die het kunnen betalen schaffen nu zelf inefficiënte en herriemakende warmtepompen aan. Of erger nog houtkachels. Terwijl mensen met een kleiner budget of misschien een slecht geïsoleerde woning in de kou moeten komen te zitten. Plan Merk maakt duidelijk dat woningen reserveren voor cruciale beroepen ten koste gaat van de doorstroming en de bredere woonopgave. Daarnaast lees ik dat de echte krapte op de arbeidsmarkt is te vinden in de IT en de techniek. En misschien ook wel bij transport en logistiek. Dus wat zijn nou echt de cruciale beroepen in Hilversum? Mijn voorstel is om dit idee om voorrang te geven aan cruciale beroepen gewoon uit de omgevingsvisie te halen. En tenslotte, we vinden dat er een duidelijkere keuze moet worden gemaakt om in te zetten op de fiets, voetganger en deelmobiliteit. Die keuze mag van ons veel scherper, ook als dit ten koste gaat van ruimte voor de luxe wagen. Ik sluit af met wat voor ChristenUnie kan worden gezien als echt een showstopper. De fietsbrug over het spoor, parallel aan het viaduct van de Johannes-Gerardsweg. Deze wordt nu genoemd als maatregel om de alternatieven voor de auto te verbeteren. Terwijl deze maatregel was bedacht als grootschalige infrastructuur om de doorstroming van de auto te verbeteren. De heer Vonk die stelde net al even een vraag over. Mogelijk staat het verkeerd vermeld. Maar wat ons betreft schrappen we dus ook deze maatregel uit de omgevingsvisie.
Precies op tijd. Meneer Kotsch, nu het woord.
Dankjewel, voorzitter. Ja, in de aanloop naar deze commissie toe. En nou, ik wil beginnen met inderdaad tot zover het werk wat verricht is. Ook de complimenten vanuit Hart voor Hilversum daarvoor. Veel aandacht aan inwonersparticipatie. Maar in de aanloop naar deze commissie dacht ik, ja, wat gaan we verwachten van de partijen, van de fracties? En hoe gaat de wethouder daarop reageren? Ik ben wel gerustgesteld over het debat die we hebben gehad en ook de zorgen die geuit zijn. Ik vind het duidelijk dat hoe de wethouder aangeeft het vervolgstap en ook de logica daarvan. En ik kijk ook graag mee naar de amendementen die we willen indienen met z'n allen om het stuk rijper te maken voor inzage of om het voor te leggen aan de inwoners. En ik ben ook tevreden met dat de wethouder bij de uitvoering van de plannen weer de burgerparticipatie hoog in het vaandel heeft en de raad in aanzet blijft. Dus dat zijn voor mij wijze woorden waar ik op terugkijk op deze commissie. En ik kijk positief vooruit.
Dank u wel, de heer Van Waarden.
Dank u wel, voorzitter. Een krachtige visie heeft, en daarin ben ik het geheel met de HOP eens, een duidelijke stip aan de horizon. Een toekomstbeeld waar je enthousiast van wordt en waar je je in herkent. Die stip is lastig te zien met honderden pagina's die voor ons liggen. Waarvan petje af. Maar ik lees in deze visie door mijn oogharen heen wel degelijk een wenkend perspectief. De titel kan beter, de stip aan de horizon duidelijker. De concepttitel duurzaam, actief, met kansen voor iedereen, daar word ik niet heel warm van. Kan iedere gemeente zijn en het klinkt bijna als de titel van een coalitieakkoord. Hop gaf de voorzet al. Hilversum is in 2040 groener, duurzamer, met minder ruimte voor de auto. En dat zijn thema's die GroenLinks als muziek in de oren klinken. Een visie maak je voor de komende generaties. En het is ook belangrijk, dat is mijn overtuiging, dat je Hilversum een beetje beter achterlaat. En de doorrekening van de arcades laat zien dat dat niet op alle thema's goed gaat. En wat GroenLinks betreft moet dat wel altijd de ambitie zijn. Dus er zijn een aantal thema's die we beter en scherper zullen moeten benoemen wat ons betreft. En met de hiaten gaan we aan de slag. Een belangrijk punt is daarbij de druk op de ruimte, werd al genoemd. En de woonde, leven en de verblijfskwaliteit van de ruimte, de bereikbaarheid. En dat vraagt om een geleidelijke waardering van de rol van de auto. En ik denk dat het goed is om die wel nog wat scherper aan te zetten. Terecht dat mevrouw van der Linden daar wat over zegt. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we ook de goede alternatieven aanbieden voor die auto straks. Deelmobiliteit, een fijnmazig OV-netwerk. Er zijn wel eerder ideeën vanuit het veld gekomen. En dat we daar scherper op zijn, hoe we dat zien. Want dat die auto de stad uitgaat, dat zie je bij verschillende steden al gebeuren. De parkeerplaatsen die verdwijnen, er komt groen voor terug, plekken voor deelmobiliteit. Transferia aan de rand van de stad. En dat is echt onze stip aan de horizon. En ook al voor 2040. De energietransitie, de klimaatadaptatie is ook al genoemd. U begrijpt voor GroenLinks. Frustrerend om te zien dat het landelijk en ook plaatselijk eigenlijk harder zou moeten. Die constatering is er. Tegelijkertijd moeten we het samen doen en moeten we ook de handjes hebben. En zeker de dingen doen die we doen. En er is heel veel dynamiek. Dus laten we daar ook vol op inzetten. En die ambitie, die stip aan de horizon van het gas in 2040, dus in één generatie. Dat is echt voor ons een punt aan die horizon. Voorziening heb ik genoemd, een mooie referentie is in de Utrechtse omgevingsvisie, geef ik even mee. Er staan kaders en normen voor voorzieningen in. Tot slot de discussie dorp versus stad. En die discussie zal er in 2040 ongetwijfeld ook nog zijn. En dat heeft wel zijn charme. Maar GroenLinks is helder. GroenLinks, Hilversum is een prachtige tuinstad die ons alle lief is. Een stad met de bijbehorende voorzieningen, waarbij je wanneer je naar het centrum gaat, naar het dorp gaat. De in de visie benoemde gematigde groei is naar onze overtuiging noodzakelijk.
Meneer Van Waarden, gaat u afronden?
Ja, één minuut. Die is wat ons betreft noodzakelijk om die voorzieningen op peil te houden. En daarbij is al genoemd, binnenstedelijk bouwen, dus op sommige punten kan het wat ons betreft best wat hoger. Bij de OV-knooppunten, het circusterrein, maar niet overal. Wat ons betreft bevat de omgevingsvisie geen showstoppers. Laatste alinea, mag dat nog?
Laatste zin.
Ja, nou.
Jij bent echt ruim over de tijd.
Ja. Zoals onze burgemeester gisteravond sprak in zijn nieuwjaarstoespraak, laten we optimistisch en met zelfvertrouwen met alle onzekerheden op weg gaan naar een mooie, groene, duurzame en vitale tuinstad. Dank u wel.
Helemaal goed. Mevrouw Duurlacher.
Ja, dank voorzitter. U bent inmiddels van mij gewend ik tot het lekker kort en bondig houd. Dat zou ik nu ook doen. Ik heb nog even in de vorige vergadering gekeken naar eigenlijk wat ik toen ook een beetje had gezegd. En daarin was ik van mening dat de denkrichting die nu voor ligt, dat de Raad daar iets mee moet gaan doen. Maar dat we ook echt moeten gaan kijken wat realistisch is en of de ambities allemaal financieel haalbaar zijn. En ik kan zeggen dat we nu als fractie kunnen zeggen dat er toch nog wel wat dingetjes ontbreken. En dat als we hem nu al ter inzage gaan leggen voor inspraak, dan denk ik dat we daar gewoon nog te vroeg mee zijn. En ik hoop eigenlijk dat we in de Raad, althans als commissies, hier nog misschien wellicht even wat verder op kunnen borduren voordat we straks een plan krijgen die misschien weer helemaal overnieuw moet. En dat lijkt mij gewoon niet wenselijk. Dus ja, ik zou zeggen, een puzzel die incompleet is, kan je nog niet verkopen. Dus ik zou zeggen, graag de rest van de puzzelstukjes ook nog even erbij.
Helder, meneer dokter, aan u het woord.
Ja, dank u wel. Uit het samenleving brede participatietraject zijn drie belangrijke kernwaarden naar voren gekomen. Groen in en om Hilversum, de karakteristieke architectuur en stedenbouw van Dudok en het dorpse karakter met de aanwezigheid van stedelijke voorzieningen. Het stuk dat nu voor ligt zet in op verdergaande stedelijke ontwikkeling waarin de opbrengst van de participatie niet zichtbaar terugkomt. Geen toekomstbestendige tuinstad, geen dorp met stadse voorzieningen, maar onrealistische groeiambities ten koste van de omgevings- en milieukwaliteiten. Uit de ontluisterende plan MER door Arcadis blijkt dat de doelen in de omgevingsvisie voor een groot deel niet of niet geheel kunnen worden gehaald of tot knelpunten met andere doelen leiden. Kaders voor het omgevingsplan of de uitwerking in gebiedsagenda's worden nauwelijks gegeven. Hoe kan het college dan beweren, en ik citeer het raadsvoorstel, uit het onderzoek van Arcadis blijkt dat het goed mogelijk is om deze veranderingen in Hilversum voor elkaar te krijgen. En het is niet zo dat de omgevingsvisie elke 4 jaar weer opnieuw geschreven kan worden. Dat is niet de bedoeling van de wet en het heet ook immers Hilversum 2040. Als de Raad nu instemt met haar visielegging, loopt de Raad het risico impliciet akkoord te gaan met de uitgangspunten voor beleid die er wel in staan. En met alle door Arcadis genoemde onzekerheden van dien. Ik noem er een paar. De bouwproductie. Als we de verspreide bouwplannen die we nu kennen bij elkaar optellen, komen we op een aantal van ongeveer 6500 woningen. Afhankelijk een beetje van wat er uiteindelijk op het Arenapark gebouwd wordt. Met het Mediapark er straks bij komen we dan aardig in de buurt van de 10.000 woningen die in het sleutelgebied stonden. Werklocaties. Het aantal banen, 11.000, waarmee gerekend wordt, is zelfs hoger dan wat in het sleutelgebied stond. Arcadis gaat vervolgens uit van 55.000 vierkante meter kantoren. Als we de liggende plannen voor stationsgebied 1221 en Arenapark bij elkaar optellen, komen we op 90.000 vierkante meter, bijna 2 keer zoveel. Er ontstaat een groeiende achterstand op het gebied van sociale huurwoningen. Onder andere door de verkoop van sociale huurwoningen en het uitblijven van prestatieafspraken met de woningcorporaties. Hetzelfde geldt ook voor de levensloopbestendige woningen. Bouwen in het groen is geen taboe meer. Hoogbouw in alle delen van Hilversum is mogelijk, zelfs in het villagebied. Een groennorm ontbreekt. Het aantal vierkante meters openbaar groen zal niet voldoen aan de landelijke norm. Hilversum voldoet pas in 2040 aan de milieunormen. Nou, dat was een kleine greep van dingen die je dan eigenlijk voor lief neemt als je dit stuk nu zou vaststellen. Democraten Hilversum past ervoor om met deze gemankeerde omgevingsvisie het college carte blanche te geven voor ontwikkelingen die geen rekening houden met de opbrengst van de participatie. Mijn fractie voelt er ook niets voor om met tientallen amendementen in de vele lacunes te voorzien en zo het werk van het college af te maken. We geven er de voorkeur aan het stuk terug te verwijzen naar het college met de opdracht om terug te komen met een stuk dat wel recht doet aan de participatieopbrengst en dat wel een overtuigend en passend doelbereik heeft.
Dank u wel, mevrouw Kalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voor elk wat wils, zo zouden we deze visie misschien het beste kunnen schetsen. En zijn volgens u, volgens het college, geen redenen voor grote veranderingen? We zijn een dorp en een stad. We gaan verder met de verdichting. We groeien gematigd door. En we versterken op basis van bestaande kwaliteiten. Er spreekt een grote mate van tevredenheid uit. En dat is toch niet helemaal terecht. Arcades is kritisch en stelt dat een groot deel van de bestaande issues niet worden opgelost. Niet van een visie worden voorzien waar of aanvullend onderzoek nodig is of ander beleid. Dat geldt in elk geval voor de klimaat- en de energieopgave. Nu al loopt onze regio hopeloos achter bij het opwekken van groene energie. Wij staan onderaan het lijstje met gemeenten. En deze visie zal dat niet veranderen, maar zou dat wel moeten. U zegt dat het bestaande beleid past. Er is wel wat meer samenhang in de integraliteit nodig. En dat is nu precies wat we al jaren tegen u zeggen. Je kunt niet doorgaan met de postzegelaanpak op de ruimtelijke plannen. Je zult die plannen in samenhang met elkaar moeten zien en ontwikkelen. En daar is nog een grote slag te maken. De Partij van de Arbeid heeft grote vraagtekens of deze visie gaat bijdragen aan een sterkere samenleving. Natuurlijk zijn wij content, erg content zelfs, met 1000 woningen, betaalbare woningen toevoegen in de dure wijken. Maar leidt de visie tot een echte aanpak van kansenongelijkheid? Krijgen kinderen uit Noord en Oost betere kansen met dit verhaal? Leven arme Hilversummers straks net zo lang als de rijke Hilversummers? Voor ons schiet de visie tekort op de vraag wat voor samenleving je wil zijn. In de visie wordt gesteld dat de bestaande kwaliteiten moeten worden versterkt. En dat klinkt logisch en dat is ook al jaren de basis van het beleidsdenken in Nederland. Maar die manier van denken heeft een keerzijde. Namelijk dat je investeert in wat al goed gaat, maar vergeet te investeren in wat slecht is. Die manier van denken vergroot de verschillen tussen mensen en wijken, tussen arm en rijk. En die manier van denken en doen is juist de oorzaak van het gegeven dat steeds meer mensen afhaken. Geen geloof meer hebben in het bestuur, niet in de politiek en niet in de instituties en zich geen volwaardig burger meer voelen. Deze visie is daar geen antwoord op. Net zo min als deze visie een antwoord geeft op de vraag hoe je de klimaat- en de energiedoelen wel kunt halen. Of wat die mobiliteit daadwerkelijk betekent in 2040. De auto een beetje de stad uit is het sparen van de kool en de geit. En dat geldt ook voor verder inbreiden. Als je daarvoor kiest, moet dat gepaard gaan met een echte keuze voor verbetering van die leefkwaliteit. Meer groen en minder geluidsoverlast. En dat laatste wordt niet gedaan. Die harde keuzes worden niet gemaakt. Het is dan ook niet echt onze visie. Maar dat zal u niet verbazen. Het was immers ook niet echt ons coalitieakkoord. Maar dat staat los van de vraag of dit verhaal de inspraak in kan gaan. Dank u.
Dank u wel, meneer de Jong.
Oh, zeker wil ik.
Voorzitter, dank. Als ik puur kijk naar het raadsbesluit, kennis nemen van het ontwerp en te oordelen dat het voldoende is om vrij te geven ter inspraak, dan zouden we kort kunnen zijn en daar positief op kunnen reageren. Ik wil ook wel reflecteren dat het CDA blij is dat ten aanzien van de vorige commissievergadering dat er zoveel meer is dan de denkrichtingen vanuit de participatie en dat er een stuk ligt waar we ook daadwerkelijk iets mee kunnen. Een stuk waar we een herkenbaar Hilversum in zien. Dorpse karakteristieken met stadse voorzieningen. Voorzieningen die per wijk en gebied in samenhang worden beoordeeld en beoordeeld gaan worden. We zien dat de verbinding met bestaanszekerheid wordt gemaakt. En woningen voor doelgroepen, ruimte voor cruciale beroepen. En in de plan MER constateert Arcades met deze omgevingsvisie een omkering op gebieden die binnen autonome ontwikkeling onder druk zouden staan. We zien ook een dosis realisme in deze omgevingsvisie en daar zijn we blij mee. Want je moet ook een visie moet een vergezicht zijn, maar je moet ook dingen opschrijven die je kunt realiseren. Echter op het gebied van parkeernormen zien we een bouwde uitspraak tot reductie, maar we missen dit realisme wel in de weg ernaartoe. En op welke manier we dat ook echt vorm en inhoud gaan geven. En we vinden dan ook dat deze kapstok van de omgevingsvisie daar meer in zou moeten voorzien dan het verwijzen naar een mobiliteitsvisie die daaronder hangt. Helaas heeft de provincie een negatief uitkomst in haar onderzoek rondom geothermie gegeven vandaag. Maar we missen wel ook nieuwe technologieën, of het benoemen en het zoeken naar nieuwe technologieën binnen de energietransitie, binnen deze omgevingsvisie. Wat we goed vinden is dat wanneer we vanuit de mens kijken en wat betekent dit nou voor de Hilversummer, dat we een visie zien waarin we naar elkaar kunnen en blijven omzien, een veilige en groene omgeving kunnen en gaan realiseren en daarin herkennen we de aanknopingspunten in deze omgevingsvisie.
Dank u wel. Meneer Van Grieken.
Voorzitter, dank. Allereerst ook jouw complimenten aan alle mensen die er hard aan gewerkt hebben. Want het is nogal wat om alles wat aan input is gekomen, om dat even op te schrijven. Om een voorbeeld te noemen hoe ingewikkeld dat is. Ik hoorde de heer Nanninga net vertelde namens de ChristenUnie. Die zei van ja, ik mis toch een beetje het religieuze erfgoed. Vervolgens zegt hij, ja, ik zou niet precies weten hoe het zouden moeten opschrijven. Dus ik kan het niet amenderen, maar ik geef het u toch maar even mee. Kortom, dat is één voorbeeld wat maar aangeeft hoe ingewikkeld het is om al die elementen, waar we allemaal onze eigen wens hebben, die uit de participatie komen, om dat goed op te schrijven. En wij vinden als D66 dat er een redelijk helder stuk ligt, wat handvatten biedt om mee door te gaan. Het laat vooral ook zien van wat voor ongelooflijke keuze we hier staan met z'n allen. Het is echt ingewikkeld. Al die dingen die we hier met elkaar noemen, die met elkaar botsen, dat zijn ook de botsplannen in de mer, de botsproeven in de mer, geven maar aan dat elke beslissing die we hier nemen, heeft ook weer nadelige gevolgen voor iets anders. Maar dat is precies waar we hier voor zitten. En wij als D66 zijn een aantal punten die we willen noemen, waarvan we denken dat we echt met elkaar de komende weken nog goed in gesprek zouden moeten gaan voordat we dit vaststellen. De eerste is dat we hier allemaal accepteren dat we 6000 woningen gaan bouwen. Althans, daar heb ik vrij weinig mensen over gehoord dat we dat niet zouden moeten doen. De stad gaat dus groeien. We zijn het er ook allemaal over eens dat dat moet binnen de postzegel die we nu hebben. Niemand van ons wil op de hei wonen. En we willen ook, dat heb ik iedereen hier horen zeggen, meer groen. Dat is ingewikkeld. Hoe ga je dat doen? En daarom is het eerste punt waarvan wij denken dat we nog eens goed over zouden moeten nadenken. En dan stelde ik dat ook als informatieve vraag. Dat bouwen in de hoogte. Ook wij als D66 vinden het illusielandschap mooi. Het is prachtig, maar als je dat moet gaan wegen tegenover de uitdaging waarin we staan, waarin we gaan groeien en we willen meer groen in de stad, ontkom je er niet aan om meer in de lucht te bouwen. Wij denken dat dat onvermijdelijk is. En dan denken wij dat we ons in die omgevingsvisie niet te veel moeten gaan vastpinnen op hoe hoog we zouden moeten willen. Dus dat is één van de discussies die we aan willen gaan. Tweede discussie, ook omdat we kwalitatief goed willen bouwen. We willen ook kwaliteit bieden en je wil groen bieden, dan is het, denken wij, onvermijdelijk dat je wellicht op sommige plekken iets meer de lucht in zou moeten gaan. Ten tweede, de mobiliteit. Hebben we vraagstukken bij. We zeggen we willen meer van die auto af. De VVD heeft daar vragen over gesteld, maar de vraag is hoe. En we denken dat we daar hardere keuzes in zouden moeten willen maken. Het derde onderwerp waar we over zouden moeten praten is het onderwijs. We vinden dat dat nog een beetje onderbelicht is. Dus dat komt ook uit dat plan MER. Dat we daar de minste winst op bouwen. En dat is de toekomst. Daar zou meer aandacht op moeten zijn. En tot slot, dat kwam ook in informatieve vragen naar voren, de participatie. De Democraat Hilversum kwam daarmee met het voorbeeld van hoe ga je nou naar die gebiedsagenda's toe gaan. Wij denken dat we heel goed moeten gaan nadenken als we met die gebiedsagenda's aan de slag gaan, hoe je nou het gesprek met de burgers aangaat om te voorkomen dat je weer teleurstelling gaat krijgen. Dat je aan mensen eerst gaat vragen, zegt u maar wat u wilt in de wijk. Dan krijg je een antwoord wat heel terecht kan zijn. Maar als wij dat dan moeten vertalen naar beleid wat we net hebben vastgesteld, is de kans groot dat we mensen weer teleur gaan stellen. Dus we zullen dat
gaan
inrichten. Tot zover, voorzitter.
Dank u.
En we gaan graag de discussie aan u.
Ja, goed, dan als iedereen zo nu aan het woord is geweest, zijn we aangekomen bij het leukste gedeelte van de avond, het onderlinge debat. Jullie mogen elkaar vragen stellen. En volgens mij staat de heer De Jong al te trappelen om aan iemand een vraag te stellen. Dus aan u eerst het woord.
Voorzitter, dank. Ja, de heer Van Waarden die gaf zijn stip op de horizon ten opzichte van parkeerplekken die moeten verdwijnen. Nou zijn er vast een aantal van ons hier die in Amsterdam ooit hebben gewoond. En dan zien we dat daar ook heel veel parkeerplekken zijn, of veel minder parkeerplekken per woning zijn dan dat ze hier zijn. En dan zien we wachtlijsten, dat mensen met de fiets, die hun auto nodig hebben voor hun werk, eerst moeten fietsen om naar hun auto te komen. Is dat ook uw stip op de horizon daarmee?
Wat je ziet, dat is gewoon de trend van autobezit naar autogebruik. En dat is een lijn die de komende decennia, ben ik van overtuigd, gaat doorzetten. Ook wanneer wat daar essentieel bij is, is dat je als autobezitter verleid wordt. Hè, en dat hoeft niet komend jaar te zijn, maar in de toekomst. Dat er goede alternatieven zijn om ergens te komen, om dingen te doen. Hè, neem de deelauto om even een kast op te halen bij de IKEA. In ruil voor dat jouw leefomgeving bij je woning prettiger is. En dat er niet in elke straat al die auto's staan, maar dat dat vermindert. Die toekomst zie ik wel.
En waar ligt dan wat u betreft de lijn of de scheidslijn tussen verleiden en dwang? Want ik merk gewoon die stip aan de horizon en het verlagen van parkeernormen kan redelijk dwingend over, komt mij dwingend over.
Ja, nee, ik begrijp, mevrouw Van der Linden gaf dat ook al aan, van ja, polarisatie, hakken in het zand en dwang, dan gaan we er allemaal niet komen. Maar ik ben ervan overtuigd, en je ziet dat in meerdere steden, dat die auto minder zichtbaar wordt. En dat kan ook in parkeergarages zijn, transferen je aan de rand, et cetera. En de kunst is om dat zonder dwang te doen en het juiste alternatief te bieden en de stip aan de horizon.
Ja, u geeft daarbij...
U krijgt een interruptie van mevrouw Kalk en daarna mevrouw Van der Linden.
Interruptie, ik wou me gewoon ook even met dit gesprek bemoeien. Want u zegt, meneer Van Waarde, je ziet een transitie van autobezit naar autogebruik. Ik hoor uw collega VVD, coalitiegenoten, aan het begin van dit debat zeggen, je ziet juist een omgekeerde trend, namelijk de prognose is dat er een stijging in plaats van een afname van het autobezit zal zijn. Bent u het onderling niet met elkaar eens of heeft u verschillende bronnen? En mevrouw Van der Linden ook met van harte uitgenodigd om hierop te antwoorden.
Mevrouw Van der Linden, heeft u ook een vraag aan meneer Van Waarde of anders laat ik hem eerst even antwoorden?
Nou, ik heb mijn bron genoemd in mijn bijdrage, dus ik ben benieuwd naar de bron van de heer Van Waarde.
Meneer Van Waarde.
Nou. Die heb ik niet paraat, die kan ik niet hier eren. Maar dat is een tendens die je ziet. En ik kan verschillende steden noemen, Amsterdam en Utrecht, maar ook in Spanje. Voorbeelden waar je ziet dat dat gestimuleerd wordt en dat het ook werkt. En dat mensen ook zien dat dat leefkwaliteit oplevert.
Ik had eerst nog mevrouw Duurlacher, daarna meneer De Jong en dan mevrouw Kalko. Mevrouw Duurlacher, ja.
Sorry. Dank voorzitter. Ja, meneer Van Waarde, in het vervolg op de vraag van meneer De Jong. Ik citeer u eigenlijk. Het is een kunst om het zonder dwang te doen. Hoezo is het een kunst? Op het moment dat je gewoon keuzevrijheid houdt, dan het is toch geen kunst om iets zonder dwang te doen? Dwang is juist heel vervelend, lijkt me.
Ja, dwang is zeker vervelend. Nee, dus ja, u citeert mijn woorden. Mijn intentie is om te zeggen dan kom ik toch weer met de kunst. Maar dat je het uiteraard probeert om. Er zijn goede alternatieven nodig. En dan gaan mensen echt die stappen wel zetten. Een voorbeeld, even een ander voorbeeld: de zonnepanelen. Die investering, die verdien je terug. Je huis isoleren, dat levert ook comfort op. En je ziet het terug in je portemonnee. Je ziet dat daardoor steeds meer mensen gestimuleerd worden om die stappen te zetten.
Ik heb nog een vrij lang lijstje van mensen die hun hand hebben opgestoken. Mevrouw Kalk. Oh.
Maar voorzitter, ik had net al, voordat mevrouw Kalk haar vraag aan meneer Van Waarde en mij stelde, me als interrumpant, hoe zeg je dat, gemeld. Dus ik weet niet waar ik sta op uw lijstje, maar als ik er maar nog wel op sta.
Ja, maar u was eerst maar toen, begon u over uw bron, dus ik dacht dat het antwoord. Oké, dan bent u nu eerst. Ja.
Ja, dank u wel voorzitter, want ik wilde inderdaad ook graag even in dit gesprek deelnemen, omdat ik, en ik heb mijn bron voor mijn neus, dat is een rapport waar ik uit kan citeren, waarin gewoon wordt gesteld dat de verwachting niet is dat die trend gaat afnemen, maar dat het aantal auto's wat zich op de openbare weg bevindt gewoon toeneemt. En dus het aantal auto's per huishouden stabiliseert, maar we krijgen er meer huishoudens bij, dus meer auto's. En in datzelfde rapport staat ook dat 1 op de 3 Nederlanders aangeeft dat autobezit voor hen geen vrije keuze is, maar noodzaak. Omdat ze hem nodig hebben voor hun werk, voor hun gezin, voor hun activiteiten. Dus, en ik snap wat meneer Van Waarden zegt, uiteraard, hè, als je alternatieven kan bieden, maar in dit rapport wordt bijvoorbeeld ook gememoreerd dat een echt alternatieven voor eigen autobezit in de vorm van deelauto's zich zeer sterk concentreren in grotere steden en dan ook nog eens een keer in het centrum van die grotere steden. Nou, Hilversum is een dorp met stadse voorzieningen of een stad met een dorpskarakter, hoe je het wil. Maar wij hebben toch echt niet in onze woonwijken, om het maar zo te noemen, die voorzieningen in die mate dat je kan zeggen van nou, daar kan je prima met 5-10 minuten wandelen, met alles redden en heb je geen auto nodig. Dus ik hoorde meneer Van Waarden zeggen, en daar had ik een vraag over willen stellen. Ik realiseer me dat ik nu op de rest van het gesprek aan het reageren ben. U zei van ja, de auto uit het zicht krijgen. Maar de auto uit het zicht krijgen, bijvoorbeeld parkeervoorzieningen waarbij je de auto niet ziet, hè, dat er geen blik op straat is. Nou, dat is ruimtelijke kwaliteit, daar ben ik het zeer mee eens. Maar de grote problemen zijn de doorstroming op de ring. Het feit dat je er een uur over kan doen om van de ene kant van de stad naar de ander te komen als je dat nodig hebt.
Meneer Van Waarde.
Ja, mag ik even op. Ja, de heilige koe, hè, dus, nou, dat maakt een hoop los. Dat snap ik, dat snap ik ook wel. Nou ben ik hem even kwijt. Ja. Ja, wat ik zeggen wil, wat klip en klaar uit de participatie blijkt, hè, is dat het afwaarderen van de auto en het belang van de auto in de openbare ruimte, dat een wens is. En dat is de stip aan de horizon. En hoe en wat en met alle ingewikkeldheden, dat is de kern. En dat is wat ik bedoel. En dat is natuurlijk anders als je in een buitenwijk woont of in het centrum bij het station. Dat snap ik. Maar dat is waar we, vind ik, in de omgevingsvisie echt wat over moeten zeggen.
Ja, en ook woorden concreet. In reactie dan op...
Ik had eerst nog...
Maar ik wilde op het antwoord van meneer Van... Anders wordt een debat moeilijk, hè, als je niet op elkaar mag reageren.
Ja. Dat geldt ook voor de rest. Ik had nog meneer De Jong, die wil ook graag hierop. En mevrouw Kalk en meneer Vonk.
Ja, voorzitter, het is niet de bedoeling om alles tegen één te gooien. Maar ik hoor de heer Van Waarden wel aangeven, die haalt de zonnepanelen erbij. De heilige cashcow zo genoemd. En de heilige koe als auto. Ik vind het een beetje, ik vind het gemakkelijk. Omdat je juist, kijk, u schetst een landschap waarin u zegt het is veel makkelijker aan het oog. Of het is veel mooier om die auto's uit het zicht te hebben. Maar tegen welke prijs? En wat zijn de kosten daarvan? U schetst een beeld van grote steden waarin dat wel lukt. Maar wat is de prijs daarvan? Moeten we naar toestanden toe waarbij we zulke hoge parkeertarieven hebben dat de mensen die een auto nodig hebben voor hun werk dat niet meer kunnen betalen? Of dat parkeren een luxe voorziening wordt voor mensen die het kunnen betalen? Of is de auto voor sommige mensen ook gewoon bittere noodzaak om naar hun werk te gaan? Ongeacht dat er uit de participatie blijkt dat het een wens zou zijn om er minder in het zicht te hebben.
Nee, natuurlijk moeten we niet naar een Sodom en Gomorra en daar waar dat mensen alleen als ze geld hebben hun auto kunnen parkeren. Er zijn mensen die een auto nodig hebben en natuurlijk ga je dat faciliteren. Het gaat mij om de grote lijn en de beweging, de wens dat de auto minder zichtbaar wordt in de openbare ruimte. En ik ben ervan overtuigd, en dat is mijn stip aan de horizon en mijn overtuiging, als wij hier over een paar decennia zitten, dat er ook echt gebeurd is. En dat gaat gewoon gebeuren. Maar dat is mijn overtuiging.
De volgende op mijn lijstje was meneer Vonk. Wilt u ook nog aan meneer Van Waarden een vraag stellen?
Ja, nee, meneer gewoon Van Waarden. Ik sta helemaal aan de kant van meneer Van Waarden, dus ik wil hem eigenlijk een beetje helpen in deze. Ja. Ik vroeg gewoon aan meneer De Jong. Uit de participatie komt gewoon klip en klaar dat de meerderheid van Hilversum, en meneer De Jong kan dat niet leuk vinden, maar die wil de auto terugdringen en dat is een stip aan de horizon. U zegt eigenlijk van nou, die participatie, wat eruit komt, dat leggen we naast ons neer, want dat kan gewoon niet. Is dat wat u wil? En dat vraag ik eigenlijk ook aan mevrouw Van der Linden. Want mevrouw Van der Linden zegt, ik heb hier een rapport die zegt, dat zegt van nou, de auto is heel belangrijk, daar luisteren we naar. Ja, maar wij luisteren liever naar de mensen in Hilversum. Dat vinden wij belangrijker.
Voorzitter, ik neem aan dat ik hierop mag reageren.
Ja. En daarna mevrouw Van der Linden.
Het trucje van meneer Vonk is weer zo om een tegenstelling te creëren die er niet is. Dus nee, ik ga niet zeggen dat de participatie helemaal zinloos is geweest of dat ik daartegen inga. Wij hebben een rol als gemeenteraad om ook belangen te wegen. En de belangen van de participatie zijn genoemd. Maar er zijn ook belangen van mensen die de auto nodig hebben om naar hun werk te gaan, om hun brood te verdienen. We hebben te maken gewoon met feiten dat het autobezit niet daalt in de mate waarin het wensdenken rondom deelautobezit er is. En op het moment dat we daarmee zitten, met dat realisme, mogen we daar, vind ik, ook niet de ogen voor sluiten.
Ja, voorzitter, als ik daarop mag aanvullen. Kijk, meneer Vonk, ik heb niet gezegd, ik heb hier een rapport en daar moeten we naar luisteren. Ik heb gezegd, ik heb hier een rapport en dat geeft aan, gebaseerd op onderzoek, dat de inzichten anders zijn dan waar deze omgevingsvisie lijkt uit te gaan. En daarmee zeg ik niet dat het niet uit de participatie is gekomen. Ik geef alleen aan dat mijn fractie zich zorgen maakt of het wel een realistisch toekomstbeeld is, dat je dit waar kunt gaan maken. En tegelijkertijd geldt natuurlijk dat iedere inwoner die zegt, ik kies ervoor om geen auto meer te hebben, dat vrij staat om te doen. Dus ik nodig van harte elke Hilversummer die zelf kiest om geen auto meer te willen, daar vooral acuut mee te beginnen. Dat lijkt me prima. Wij zijn de partij voor de persoonlijke vrijheid, dus doe dat vooral. Maar de trend is niet dat mensen daar massaal voor kiezen. En die realiteit is elke dag zichtbaar op de Hilversumse wegen.
Mevrouw Kalk, daarna meneer Van Grieken.
Ja, je moet hier wel echt waken op je eigen plek, hè?
Vechten voor je.
Vechten, ja, gewoon. Mevrouw Van der Linden, ik wil even mijn betoog afmaken, hoor. Dus niet direct reageren, want anders dan kan ik mijn verhaal niet afmaken, hè? En ik heb geleerd dat ik daar vanavond op moet letten. Mevrouw Van der Linden, als u zelf in uw bijdrage roept, we moeten oppassen dat we de autobezit niet tot paria maken, dan zet u wel een toon neer in het debat en dan, ja, dat doet geen recht aan wat er in die omgevingsvisie staat en dat doet ook geen recht aan de bijdrage van meneer Van Waarden. Meneer Van Waarden kiest ervoor om, zegt eigenlijk, wat in die omgevingsvisie staat is goed, maar gaat nog niet ver genoeg. Dus we moeten nog een stapje bij opdoen. Meneer Van de Jong zegt, als je dat wil doen, dankjewel, moet je wel opletten dat je daar niet neveneffecten mee creëert, waarin met name mensen die de auto nodig hebben om naar het werk te gaan, die vaak in de lager betaalde beroepen zitten, en die we gaan huisvesten in Oost, bij de plannen waar we nu zitten, en die zou je niet moeten duperen. En alle drie hebben een beetje gelijk. Dus wat wij moeten doen, is heel slim daarmee omgaan, maar niet uit het oog verliezen. En daar steun ik meneer Van Waarden volledig in. Dat wil je echt gaan inbreiden en wil je heel veel mensen meer toevoegen, dat je heel kritisch moet gaan kijken naar welke plek die auto dan nog kan hebben binnen die verstedelijkte omgeving. En dat is een andere plek dan dat hij nu heeft. En zelfs voor de VVD, daarmee maak je hem niet een paria, maar u heeft het betoog hier altijd gevoerd dat wij om moeten gaan met de andere parkeernorm, dat we die moeten verlagen bij de nieuwe ontwikkelingen in Oost. Als je dat in Oost zou moeten doen, zou je dat overal moeten doen. Want anders leg je de rekening wel echt verkeerd neer. Dus dat wou ik gezegd hebben. En dank u dat u mij even de ruimte geeft om dit te mogen zeggen.
Meneer Van Grieken.
Ik ben blij dat mevrouw Kalk eerst mocht, want die heeft voor een goed deel al gezegd in de lijn waar ik zelf ook in zit. Want het is wel goed dat het nu even een beetje omdraait, want het was eerst alle bal op de heer Van Waarden en ik vind het een beetje vreemd. Want we zeggen dat deze stad gaat groeien met z'n allen. 6.000 woningen erbij, dat is zoveel meer mensen, dus als we niks veranderen komen er nog meer auto's en iedereen vindt het nu al een drama. Dus dat gaat helemaal verkeerd. En daar staat in deze omgevingsvisie, we gaan die auto een beetje terugdringen. Zelfs in het coalitieakkoord, hè, dat Koester Hilversum staat ook, we gaan die auto terugdringen. Daarvan zegt mevrouw Van der Linden, nou, dat vind ik allemaal. Maar tegelijkertijd vind ik dat iedereen zelf moet kunnen kiezen. En tegelijkertijd moeten we niet die automobilisten een paria maken. Het kan niet allebei. Je zal ergens een keer een keuze moeten maken. En D66 is helemaal niet tegen autobezit, er is helemaal niks mis mee. Maar als deze stad gaat groeien zoals die groeit, en die trend die u schetst dat die waar is, laat dat zo zijn, dan hebben we een gigantisch probleem. En dan is het aan ons hier in deze zaal om actie te ondernemen, om te zorgen dat het hier wel leefbaar blijft. En dan kun je niet alles tegelijk laten bestaan. Je zal een keuze moeten maken.
Meneer, via uw voorzitter, meneer Van Grieken, die keuze maakt mijn fractie gelukkig al jaren door te zeggen dat we op de plekken waar dat dus ook past in het profiel, namelijk dicht bij die OV-knooppunten, wij zijn de fractie geweest die het pleiten voor het bouwen zonder parkeernorm, woningen waar je geen recht hebt op een parkeervergunning in de openbare ruimte, hier bespreekbaar heeft gemaakt. Omdat wij zien dat je niet kunt inbreiden in dat stadscentrum zonder je hier rekenschap van te geven. Wij hebben ook gezegd, wij willen niet meer dat het college werkt met een fictief lage parkeernorm, maar wij willen zwart op wit hebben staan dat ook de koper of huurder van een woning weet waar die aan toe is. En dat je ook het publiek trekt, wat bewust kiest voor een huis waar geen parkeergelegenheid bij hoort. Dat is namelijk reëel politiek bedrijven en reëel de verwachtingen van je inwoners ook managen. Waar wij ons zorgen over maken is dat in deze omgevingsvisie voor heel Hilversum een toon wordt gezet die ervan uit lijkt te gaan dat we massaal die auto gaan terugdringen, terwijl we een heleboel wijken hebben waar dat helemaal niet in het profiel past. Waar dat alternatief niet voorhanden is en waarvan wij in deze omgevingsvisie niet terugvinden hoe we dat alternatief dan gaan bieden op die plekken.
Ik heb nog een lijstje. Meneer Nanninga, mevrouw Duurlacher en daarna meneer De Jong. Meneer Nanninga, u wilt zich ook graag even in dit gesprek.
Ja, dat is waar. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik kan heel goed aansluiten bij wat de PvdA en D66 net hebben genoemd. Waar het volgens mij om gaat, is dat we in een visie beschrijf je welke richting je op wil. En als wij zeggen van we willen wat meer inzetten op fiets, voetganger en deelvervoer en daar het auto mee terugdringen, dan sluiten we niet onze ogen voor de trends en de mensen die afhankelijk zijn van de auto, maar geven we aan welke richting we op willen ontwikkelen. En dan is het een beetje vreemd als je aan de andere kant in diezelfde visie leest van we willen wel die kant op, maar we gaan het nog niet doen. Dus dat is zeg maar wat voor ons belangrijk is. Als je dan zegt van we willen een bepaalde richting op, dan moet je daar ook concreet maken welke maatregelen je daarvoor neemt.
Mevrouw Duurlacher.
Ja, dank voorzitter. BVNL is helemaal niet voor het terugdringen van de auto. We vinden het een prima idee om alternatief vervoer aantrekkelijk te maken, zodat het gebruikt gaat worden. Maar om inderdaad mensen zonder kunst proberen niet te dwingen om van die auto af te komen. Ja, daar staan wij natuurlijk gewoon helemaal niet achter. Maar aan de andere kant bedenk ik, maar ja, als er zo hard geroepen wordt dat er vanuit de participatie naar voren is gekomen, dat heel veel mensen, dus de meerderheid, juist is voor terugdringen van die auto, lekker van die auto af. Ja. Als we het dan houden op keuzevrijheid en die meerderheid van de participatie, die gooit lekker zijn auto eruit en die pakt lekker de bus, dan ben je er feitelijk toch al. Want dan hebben de mensen die dus die in de minderheid zijn, die behouden lekker hun autootje.
Ik heb nog meneer De Jong.
Ja, voorzitter, dank. Ja, op zich natuurlijk een heel goed voorstel. Alleen, ik ben benieuwd naar het realistisch perspectief daarvan. Kijken naar realisme is dat ook. Ik kan heel ver meegaan met de heer Van Grieken die aangeeft van als we gaan groeien. En ik wil niet de discussie van groei en gematigde groei op dit moment in relatie tot autobezit op laten waaien. Maar als je kijkt, als je gaat groeien, dan komt er natuurlijk ook een increase in het autobezit. En op welke manier moet je daarmee omgaan? Dat is ook de reden dat we de vraag hebben gesteld. Als je nou de parkeernorm gaat verlagen, op welke manier ga je dat dan ook realistisch doen? En heb je daar dan een visie voor? Op het moment dat je zegt, in deze wijk heb ik een mandje parkeervergunningen. En dat mandje gaan we naar beneden doen. En iemand gaat zijn huis uit, die verhuist. En de nieuwe bewoner die wil een parkeervergunning aanvragen, maar wordt aangegeven, ja, sorry, uw buurman en alle buurmannen of buren hebben er al twee. U krijgt er nul en u moet even op een wachtlijst zitten. Dan weet ik niet of we het goede signaal daarmee geven. Dus juist de weg daar naartoe mist in deze visie. En daarin vind ik ook een stuk realisme missen ten opzichte van de trends dat autobezit op dit moment niet daalt. En deelvervoer buiten, nou ja, wat mevrouw Van der Linden ook al zei, buiten de stationsgebieden niet stijgt.
Ik had meneer Vonk nog eerst. Dan, sorry.
Ja, heel, ja, heel kort hoor.
Meneer Vonk,
want,
volgens mij ook.
Mevrouw Deurlag gezegd, ja, dan moeten de mensen de bus pakken. Maar om een voorbeeld te noemen, als je van Bussum naar Hilversum wil met de bus, dan zit je een uur in de bus. Dat is geen goed alternatief. We zullen dus gewoon met z'n allen je keuzes moeten maken en alternatieven bieden. En dat is die stip aan de horizon. En dat willen we. En dat moeten we denk ik hier nu vanavond of in de komende weken met elkaar beslissen.
Dan mevrouw Kalk of mevrouw Duurlager?
Ja, dat willen we de hele tijd.
Iedereen wil reageren, ja. Dat is een beetje het probleem.
Ja, maar even over de verbinding met bussen. Er zijn ontzettend goede alternatieven. Fietsen binnen een half uur. Treinen, verschillende mogelijkheden. Dus ja, dus weet je, overal zitten voor- en nadelen aan. Maar waar het om gaat, als je een kijk, want wat nu gebeurt, is dat we het gaan hebben over maatregelen die nog helemaal niet bekend of ingevuld zijn. Terwijl je het wilt hebben over een visie. Ben je het eens met die stip op de horizon? Namelijk dat we gaan groeien, er zijn minder auto's nodig en daar is minder ruimte voor. Volgens mij is dat de stip op de horizon. En als je dat nu afdekt met hele uitvoeringsgerichte vragen, problematiseren van alles wat er mogelijk is, wat je kunt problematiseren, weet ik zeker dat we daar niet terecht gaan komen. Maar ik heb een ander punt. We hebben het hele tijd over de auto.
Voordat u met een ander punt begint, wil mevrouw Duurlager misschien eerst nog even reageren.
Maar ik wil even mijn zin afmaken, graag. Want het heeft wel met elkaar te maken. Want we focussen ons volledig op de auto. Terwijl het grote probleem van de visie is de klimaatopgave en de energietransitie. De opmerkingen die daarover zijn gemaakt, die staan daar niet los van. Ik zou die nog heel graag vanavond willen kunnen adresseren. Want die auto, daar gaan we toch niet uitkomen.
Mevrouw Duurlager wil nog reageren.
Ja, dank voorzitter. Als raadslid zonder rijbewijs wil ik het toch nog even hebben over die auto. Meneer De Jong had het er net over dat het wel realistisch moet zijn. En daar haakte die in eigenlijk op mijn voorstel van al die participanten die dan hun auto maar de deur uit moeten doen. Als we het dan over realisme hebben, dan kan het twee kanten opgaan. Of die participanten nemen we niet serieus, of al die participanten hebben niet eens een auto en kunnen die dus ook niet wegdoen. En als ik dan even naar meneer Vonk wil reageren. Ja, dat was meneer Vonk, die had het erover als we van Bussum naar Hilversum moeten. Dat is dan een half uur met de bus. Maar ja, dan is er toch al een alternatief, een elektrische fiets binnen een kwartiertje.
Mevrouw Kalk, volgens mij is het aan u om nu een nieuwe vraag te stellen, want ik zie geen handen weer omhoog gaan. Ja, dat had u. Aan wie wilt u hem stellen?
Ik zou zeggen van wie wil reageren? Als wij, ik zal hem nog wat scherper neerzetten. In het verhaal wat nu voor ligt, gaan wij 2040 met de klimaatdoelen niet halen. Ondertussen, als wij doorkijken naar de doorrekening van het opwekken van alternatieve energie, waar elke regio een verplichting voor heeft, staan wij onderaan de lat in Nederland. Onderaan de lat, hè? Dus niet één na laatste. Dan zouden wij in deze visie toch minstens als stip op de horizon moeten zetten, wij willen van plek onder een middenmotor worden. En dan maak ik het een hele bescheiden ambitie. Hoe denkt u daarover? Wie wil met mij daarin meegaan met deze ambitie?
Wij steunen hem volledig.
Wij ook.
Ik vind het niet zo makkelijk. Ik vind het wel een makkelijke vraag, maar het antwoord erop is wat ingewikkelder. En nu citeer ik geloof ik de heer Heller, die dat vanavond ook al een keer zei in een andere vergadering. Maar zonder grappen, de energieopgave en de energietransitie en het klimaatprobleem is niet een lokaal Hilversums probleem. Het is niet een landelijk Nederlands probleem. Het is ook geen Europees probleem. Het is een wereldprobleem waar we met elkaar iets aan moeten doen. En natuurlijk heb je de uitdagingen die je in Hilversum hebt om daar dingen mee te doen. Maar ik zie dat er, en ik denk dat ook uit dit, ik zie het genuanceerder dan van, laten we maar tot doel stellen om in de middenmotor te zetten. Er zijn veel meer gegevens nodig om daar zomaar te zeggen, ja dat wil ik, of dat kan, of dat kan niet.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wil natuurlijk op het verzoek van mevrouw Kalk ook wel even reageren. Mevrouw Kalk, ik ben helemaal niet in staat om te overzien wat de kosten zijn, de investering is die meegaan in uw vraag met zich meebrengt. Ik vraag me af of mijn collega's die zo hardgrondig roepen, ja hoor, daar scharen wij ons achter, wel kunnen overzien wat dat zou betekenen voor Hilversum, wat we dan dus aan andere dingen niet meer kunnen, wat we dan moeten laten. Dus nee, mijn fractie gaat daar niet in mee. En als u mij vraagt, want het zijn natuurlijk uiteindelijk bottomline waardespanningen waar we het hier vanavond over hebben. Want het is allemaal claims op dezelfde ruimte en claims op dezelfde mogelijkheden waar we tussen moeten kiezen. Als mijn fractie moet zeggen wat we belangrijk vinden, dan geven wij de voorrang aan betaalbaar wonen, mooie wijken, de kwaliteit van onze leefomgeving en is de energieopgave en de klimaatopgave die ons met elkaar te doen staat, iets waar we vooral in landelijk en internationaal verband afspraken over moeten maken en waar je vervolgens in investeert. Maar niet hier in Hilversum het beste jongetje van de klas gaan proberen te zijn.
Goed, twee nuanceringen. Want A, heb ik niet gezegd dat het beste meisje van de klas moeten worden, maar tot de middenmoot. Dus dat betekent gewoon dat we in plaats van gaan degraderen, dat we in de divisie blijven voetballen waar we in thuis horen. En als G40 is dat de hoofddivisie. Dat is één. Tweede, het argument van de kosten. Bij de rest gaat het alleen nog maar om dat je investeert in de ontwikkeling van plannen. Daar zijn er geen kosten mee gemoeid en er is ook nog geen duidelijkheid over wie die kosten gaat dragen. Dus om nu al te zeggen dat kunnen wij als Hilversum niet, is redelijk voorbarig, want je weet niet of je als Hilversum die kosten moet dragen. Het afzetten tegen het is of woningbouw of klimaat, dat is echt een flauwekul vergelijking, want beide kan. Het is maar net welke keuzes dat je maakt. Ik ben overigens heel erg nieuwsgierig naar de opvatting van GroenLinks in dit verband, dus ik zou meneer Van Waarden ook nog willen vragen om te reageren op mijn vraag. Worden wij een middenmotor in plaats van het slechtste kindje?
Nou, in die zin heeft u mij geheel aan uw zijde, uiteraard. Als je in een visie zegt van nou, we vinden het goed zoals het nu gaat en je staat op de laatste plek, ja, dat is niet iets waar ik heel warm van word en ook niet waar we naartoe moeten. Dus een middenmoot als streven, dat zou heel goed kunnen. Dan krijg je natuurlijk in de komende 15, 20 jaar momenten dat je in discussie gaat. En meneer De Jong noemde al van nou, ik ben benieuwd naar de nieuwe technieken die er nog komen. Geothermie lijkt hier niet te lukken. Nou, ultradiepe geothermie wellicht. Je weet het niet, over 10, 15 jaar. Het kan ook zo zijn dat we dan over 15 jaar alsnog spreken over, ik durf het bijna niet te zeggen, een windmolen bij de afslag van de A27. Wat je gewoon ziet, en dat is in Hilversum, dat is landelijk ook, we gaan het niet redden. Terwijl we een klimaatwet hebben liggen met doelen. Hè? En het beste, wat je dan moet doen in mijn ogen is altijd zo ambitieus mogelijk zijn. Met enig realisme. Meneer De Jong, mevrouw Van der Linden, daar vindt u mij ook aan uw zijde. Want uiteindelijk moet je het samen doen. En als er mensen met de hakken in het zand gaan en als er niet genoeg handjes zijn, dan kom je er ook niet. Maar die ambitie, die moet al, laatste plaats, daar zit niemand op te wachten. En dat prachtige gooi al helemaal niet.
Ik heb nog degene die zich willen mengen in deze discussie, de heer Dokter, de heer Van Grieken en de heer De Jong. Meneer Nanninga en meneer Vonk. Meneer Dokter, had u nog willen reageren?
Nee, ik heb twee nieuwe puntjes.
Oké,
dan ik had nog twee vragen in petto.
Dan wachten we daar nog heel even mee. Ja. Meneer Van Grieken.
Ja, voorzitter, mevrouw Van der Linden gaf mij een mooi opzetje naar het punt wat ik net in mijn eigen betoog al naar voren bracht. En wat nu centraal staat. Ze zegt, we willen goede woningen, we willen kwalitatief goed bouwen. We hadden het net al over, bij het station is dat goed, daar heb je ook minder. Dan kan je de parkeerloon kan je daar omlaag doen. We hebben steeds meer gezinnen die bestaan uit één persoon. Als dat allemaal zo is, en u reflecteert op het punt wat ik eerder maakte, binden we ons dan in deze omgevingsvisie niet vast als we nu zeggen, je mag nooit en te nimmer boven een bepaalde hoogte bouwen in Hilversum, want dat hebben we nu helemaal vastgelegd. Is het niet verstandig, als we meer groen willen hebben, je wil kwalitatief goed bouwen,
En je wil al die andere dingen doen waar we het net over hadden. Dat het op die kleine ruimte die we hebben, want we willen niet uitbreiden, dat het onvermijdelijk wordt op enig moment om meer die lucht in te gaan. Niet omdat we dat willen, omdat we denken, nou, wat lijkt ons dat fantastisch, maar omdat het onvermijdelijk is als je goede kwaliteit wil neerzetten. Hoe denkt de VVD daarover? Ik heb de GroenLinks al horen gezegd dat hij dat best denkbaar vindt.
Meneer Van Gieken, u begint nu met een heel ander onderwerp.
Nee hoor, het ging over kwalitatief en het ging ook over...
Maar inmiddels hadden we het over klimaat.
Ja, maar dat was eraan gerelateerd. Ook dat heeft er. Leggen er een groen dak op. Nou.
Goed. Mevrouw Van der Linden, had u daarop willen reageren?
Zeker. Kijk, wat ik zelf jammer vind, is dat wij, en dat is ons ook in aanloop naar deze omgevingsvisie niet gelukt, om een verdiepend gesprek met elkaar te voeren over bouwhoogte en wat betekent die hoogte dan. Want er wordt heel gemakkelijk geschermd met termen als hoogbouw, terwijl de een kan daarmee 15 meter bedoelen en de ander 50. En dat zijn toch echt hele grote verschillen. Wat wij daarbij ook belangrijk zouden vinden is dat we, en ook daar zijn we nog niet aan toegekomen, hoewel de heer Van Waarden wel een keer een zeer prijzenswaardige voorzet heeft gedaan met een avond over bouwhoogtes, is het niet gekomen van het verder uitwerken van een Hilversums hoogtevisie. Maar wij hebben wel gezegd, van, ja, als je hoger bouwt, ik was nog... Mijn verhaal aan het afmaken, sorry. Als je hoger bouwt, doet dat ook iets met de druk op de openbare ruimte. Dus waar wij nog steeds naar op zoek zijn, is waar zit nou die balans tussen wat betekent de hoogte ingaan? Want er is een effect op het zicht, en dat is zeker waar, maar er is ook een effect op de leefbaarheid. Hoe ga je om met die kwaliteit van de ruimte daaromheen? Wat betekent het hoger bouwen voor wat je aan ruimte moet creëren voor fietsen, vuilnisbakken, leefruimte, sportruimte, etc. Dus... Ik wil best met u kijken naar hoe beschrijven we hier dat nou en wat prikken we vast. Maar ons uitgangspunt blijft steeds kwaliteit.
Dank u wel. We gaan even terug naar het klimaat volgens mij.
Graag, want kijk, nu komen bouwhoogtes erbij en voor mensen die geen adem kunnen halen en door kunnen praten blijven het hele lange betogen. Maar we hadden het net over de energietransitie en daar ga ik graag op terug. Dus daar hebben bouwhoogtes op dit moment geen rol in. Ik ga trouwens graag in discussie over de bouwhoogtes en participatie, maar dan in een ander blokje. Mevrouw Kalk geeft aan van, ja weet je, we plannen maken, maar plannen wekken geen energie op. En als we kijken naar de rest, dan in de eerste rest die we met elkaar hebben gehad, dan krijg je te maken dat je de guidelines hebt dat je of zonne-energie of windenergie mag meenemen in je plannen. We hebben aangegeven als Hilversum, als raad, dat we windenergie niet zien zitten, windturbines, dus dat het met zon op dak moet. En daarin geeft Arcadis op dit moment in het plan meer aan van op het moment dat je je ambitie wil halen, zul je ook binnenstedelijk grote zonneweiders moeten gaan doen. En dat geeft weer een enorme spanning met woningbouw en andere ruimtelijke opgaves die we hebben. Dus in dat opzicht is uw vraag met de bestaande technologieën die in de rest zijn aangegeven, niet zo, daarmee kunnen we ons niet het beste meisje van de klas veroorloven, wat ons betreft. Waar wel de heer Van Waarden gelijk in heeft, dat ik inderdaad gevraagd heb om nieuwe technologieën en op welke manier die ingezet kunnen worden. En ik hoop dat zowel landelijk, maar ook op lokaal niveau een echte vooruitgang kan gaan betekenen.
Meneer Nanninga, volgens mij was u de volgende. Ja,
dank u wel, voorzitter. Ik wil eventjes teruggrijpen op wat mevrouw Van der Linden aangaf. Die zei, we willen graag aansluiten bij landelijke en Europese afspraken. Nou, volgens mij zijn die er al. Dat is het klimaatakkoord. Landelijk is ook al gezegd, stip op de horizon dat we toewerken naar dat we van het gas, van het aardgas afgaan. En daar lopen wij volgens mij toch wel achter. En zijn we eigenlijk vooral aan het kijken wat gaan mensen zelf doen. En waar ontstaan vanzelf initiatieven vanuit de buurt. Zonder dat we daar als gemeente zelf echt de regie in pakken. Terwijl dat ook landelijke afspraak is dat de gemeenten de regie pakken op de warmte, met name de warmtetransitie. Want daar maak ik me de meeste zorgen om. Van hoe gaan we nou van het gas af? En gemeente Hilversum heeft daar ook een andere aanpak dan bijvoorbeeld de regio. Regio Gooi-en-Vechtstreek hebben met elkaar gezamenlijk buurtenergieplannen opgesteld. om te kijken per buurt, hoe gaan we nou precies die transitie richting van dat gas af? Hilversum niet. Hilversum zegt, dat gaan wij dus niet doen. Dat is veel te veel werk en we weten nog niks. Wij gaan gewoon kijken waar vanzelf initiatieven ontstaan. En dat is precies nu wat ik aangaf in mijn betoog. Wat gebeurt er dan? Mensen gaan zelf warmtepompen installeren. Mensen die daar het geld niet voor hebben, ja, die doen niks. En die wachten misschien nog op een collectief, maar die gaat er misschien wel helemaal niet komen. En daar maak ik me zorgen om.
Dat is nog meneer Vonk.
Nou ja, eigenlijk heeft de Nanninga al mijn woorden al ingepikt. We zitten naast elkaar, we lijken op elkaar, zeggen ze wel eens. Ja, nee, maar het is precies wat ik wilde zeggen. Wij hebben een tijd geleden een voorstel gedaan om in ieder geval een onderzoek te doen naar aan alternatieven. En ik hoor nu meneer De Jong zeggen, ja, dat wil ik eigenlijk ook wel. Maar daar stemde u toen tegen. En ik waarom in ieder geval een onderzoek doen? Om in ieder geval nou dan net onder de middenmoot te eindigen. Dat zouden wij graag willen. Zelf regie nemen als gemeente.
Nou doet u het weer. Het is echt jammer. Vind ik wel jammer.
Ja, u kunt het jammer vinden. Maar wij hebben een onderzoek voorgesteld naar een buurtenergiesysteem waarin je gewoon wat eerder die doelen kan bereiken die we inderdaad ook landelijk met elkaar hebben afgesproken. En toen was u daar tegen. En nu zegt u van, nou, ik wil het eigenlijk toch wel. Dus misschien als ik hem nu nog een keer opnieuw inbreng, dat u dan met voortschrijdend inzicht wel voorstemt. Dat zouden wij zeer positief en optimistisch vinden.
We gaan verder met mevrouw Kalk en daarna mevrouw Duurlacher.
Meneer De Jong wordt steeds ontevreden.
Jazeker.
Ja, maar ik ga je toch nog even wat vertellen over visies. Okay. Ja, visies, ja. Hè, dit verhaal gaat in visie tot 2040. En wat u zegt over de rest, was de visie van 2020. Dus hoe we het toen hebben aangepakt. Dus wat wij moeten doen, is daarvan leren. Wat wij geleerd hebben, is dat met die aanpak we er niet gaan komen. En dat betekent dat er 3 scheppen bovenop moeten. En ik wil u uitdagen, meneer De Jong, om niet meer naar het verleden te kijken, maar die stip op de horizon te leggen in 2040 en met ons na te denken over hoe dat we bij die middenmoot gaan komen. Nogmaals, we hoeven niet het beste kindje van de klas te worden. Maar een leuke middenmotor, een beetje zo'n... Nou ja, ik ga geen vergelijkingen trekken met voetbalclubs, daar heb ik helemaal geen verstand van, noem ik de verkeerde naam. Maar gewoon, maar waar het wel om gaat is, als wij het nu niet doen, in deze omgevingsvisie, wanneer zouden we het dan ooit wel gaan doen?
Mevrouw Duurlacher.
Ja, dank voorzitter. Ik wil even een stukje inhaken op de heer Nanninga, want ik dacht heel even van, goh, zijn we het nou helemaal maar elkaar eens? Maar helaas, hij maakte zich er eigenlijk een beetje zorgen over en dat doet BVNL dan net weer niet. Ik kan me namelijk, we hebben een klimaatdebat gehad. Ik denk dat mijn buurman hiernaast me dat ook nog wel weten, mochten wij samen gezellig een debat doen. Maar die starten wij ook op een meetlint. En het opvallende was dat eigenlijk alle partijen die nu hier in deze kamer zitten, die ging allemaal helemaal links staan en BVNL stond keurig in het midden. We zijn namelijk niet zo links of rechts, maar we zijn wel heel erg voor keuzevrijheid. En waar mijn fractie bang voor is, ja, we zitten dan misschien nu onderaan in Nederland, maar geef mensen inderdaad die keuzevrijheid. Als mensen zelf initiatief nemen, is dat prima. Maar op het moment dat wij als gemeente de regie in handen gaan nemen, dan valt dat dus niet meer onder keuzevrijheid, want wij gaan dan bepalen wat inwoners moeten gaan doen. En dat valt dan onder dwang. En dat vinden wij dus niet zo prettig. En ik denk, als er heel veel mensen voorstander zijn om inderdaad zelfs zonnepanelen en warmtepompen te gaan aanschaffen, prima. Kan je stimuleren, kan je motiveren, maar we moeten niemand gaan dwingen om dit te gaan doen.
Voorzitter? Sorry, ja, ik had eerst nog meneer De Jong, maar...
Ja, meneer De Jong wil nu echt...
Ja, meneer De Jong wilde een ordevoorstel doen om naar een volgend onderwerp te gaan. Want ik denk dat dat iedereen die een mening heeft hem wel geventileerd heeft. Dat er landelijke en andere dingen zijn die hier ook een rol in spelen. En er zijn nog een aantal andere onderwerpen die anderen ook hebben en ik ook om over te hebben met elkaar.
Goed plan. Ja, ik heb mevrouw Van der Linden nog, die wil misschien nog...
Ja, ik wilde nog een reactie plaatsen, maar als ik de enige ben, dan gaan we lekker naar een ander onderwerp hoor. Ik vind het prima. vind een beetje een rare stijlvorm om ordevoorstellen te gaan doen over het afkappen van een debat als er gewoon nog iemand een interruptie wil doen.
Kijk, als u nog een laatste reactie wil geven, dan krijgt u er alle ruimte voor.
Kijk, ik wilde alleen maar opmerken, voorzitter, dat ik dat punt had ik net nog niet gemaakt. Ik vind het een beetje makkelijk dat we, hoe er gesproken wordt over iets wat uiteindelijk gaat over het geld van mensen die deze investeringen allemaal zelf moeten dragen. Dus wij praten erover alsof dit een visie is die wij als gemeente kunnen neerleggen, omdat het over ons gaat en wat wij doen. Maar dit gaat niet over iets wat wij uitvoeren, dit gaat over wat mensen zelf thuis moeten doen. En ik vind dat we daar wel ons rekenschap van hebben te geven.
Oké. Ja. Ja, maar wilt u wel of niet verder met een nieuw onderwerp, is dan de vraag. Goed, volgens mij, meneer Dokter, die vroeg al een tijd terug of hij een keer een nieuwe vraag mocht stellen. Dus dan bij deze geef
ik
die kans.
Ik durf al bijna niet meer, maar hij sluit in ieder geval wel aan op waar de heer De Jonge het over had. Hij zei eerder, helemaal aan het begin van het debat, dat hij het al heel belangrijk vond dat er realistische doelen gesteld werden in deze omgevingsvisie. En als hij dan ziet dat Arcadis maar 1/6 van die doelen geheel of gedeeltelijk haalbaar vindt, hoe realistisch is dat dan?
U stelt die vraag heel gericht aan meneer De Jong.
Ja, dat is een vraag aan de heer De Jong, ja, zeker.
Nou, ik vind niet dat u in de weg zit, mevrouw Kolk, maar ik denk dat als je kijkt naar de visie, en de visie als je die als stip op de horizon bekijkt, dat die ambitieus moet zijn. En dat gaat betekenen dat met de huidige kennis dat er iemand gaat constateren of analyseren van, nou ja, op deze manier denken wij dat op gespannen voet staat. Aan de andere kant zijn er ook signalen dat die niet ambitieus genoeg is. Op het moment dat ik kijk naar het globaal, tussen de oogharen doorkijk naar de visie als zodanig, dan denk ik dat dat er weinig vergezichten in staan die op luchtkastelen gebouwd zijn. En daarom zei ik in het begin dat er een hele gezonde dosis realisme in deze omgeving, dat ik vind dat er een gezonde dosis realisme in deze visie zit.
Ik zie verder geen handen. Meneer Dokter, wilt u daar nog op reageren?
Ik denk dat Arcadis daar dan toch anders naar kijkt. Maar ik ben het in ieder geval met de heer De Jonge eens dat er te weinig ambitie in zit, dat is duidelijk. Mag ik nog één vraag stellen?
Zijn er nog andere mensen die ook een vraag willen stellen? Oh, een heleboel. Dan ga ik even iemand anders eerst even de kans geven. Meneer Kortje, stak uw hand omhoog.
Ja, eigenlijk triggerde mij de opmerking van de Vergrieken. Die als je deze commissie zou kijken of terug zou kijken, zou de illusie of de aanname bij heel veel mensen zijn dat we die nieuwe woningen die we gaan realiseren ook nieuw gaan bouwen. Maar is de heer Van Grieken met me eens dat de bestaande panden in Hilversum, dus transformatie, eigenlijk daar de prioriteit op moet zijn, zodat we eerst die kunnen afschalen van die totale aantal woningen en dan pas gaan kijken naar nieuwbouw of in de lucht bouwen. Want ik zie wel kansen daarin, maar daar hebben we het vanavond wel te weinig over gehad.
Voorzitter, ik ben het eens dat we het daar wellicht te weinig over hebben gehad. Ik denk dat het en-en is. Ik denk dat we zowel moeten kijken naar wat we met bestaande panden kunnen, maar met de aantallen waar we het over hebben, ontkom je er niet aan om ook nieuw te gaan bouwen. Sterker, die plannen zijn er al nog. En dan denken wij als fractie dat het verstandig is om onszelf wat meer ruimte te bieden hoe je dat gaat doen, in plaats aan de voorkant al te zeggen wat een randvoorwaarde is qua hoogte. Nogmaals, dat wil niet zeggen dat wij staan te juichen om overal hoogbouw neer te zetten. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat we kwalitatief goed willen bouwen. We willen allemaal groen op straat. En wij denken, als je dat bij elkaar optelt, dat het verstandig is om onszelf de ruimte te geven om op sommige plekken wellicht iets meer de lucht in te gaan. En dat we niet dat een voorkant moeten afbieden. En alles wat u doet, moeten we ook doen.
Meneer De Jong.
Voorzitter, dank. Ik haak graag in op de heer Vergieken die het heeft over de bouwhoogte en dingen wel of niet loslaten. Of dat we moeten realiseren dat het misschien wel eens hoger zou kunnen. In uw bijdrage gaf u ook aan dat er ook een spanning zit in participatie en teleurstelling van de burgers. Dat is niet alleen maar naar de toekomstige plannen, maar ook in de huidige plannen. De participatie die er is geweest heeft zich in ieder geval ook uitgesproken over bouwhoogtes of niet de lucht ingaan ten opzichte van. Hoe ziet u die spanning van participatieuitkomsten of de denkrichtingen ten opzichte van de claim van misschien moeten we de bouwhoogtes wat losser laten? Waarin sommige mensen misschien zouden kunnen lezen van, goh, de hoogte in is ook niet zo'n probleem als de nood aan de man is.
Nou, voorzitter, volgens mij is er in de participatie ook naar voren gekomen dat mensen zeggen, op sommige plekken zou je meer de lucht in kunnen gaan. Maar ik denk wat de participatie vooral laat zien, en dat maakt ons vak zo ingewikkeld, de afweging die wij moeten maken, is dat het niet alles wat uit de participatie komt, tegelijkertijd kan. Dus het komt uiteindelijk op ons aan om daar keuzes in te maken. En ik vind bijvoorbeeld persoonlijk dat sommige partijen hier daar heel selectief in shoppen. Ik vind het niet goed als bijvoorbeeld Democraten Hilversum zegt van ja, er is niet geluisterd naar die participatie, want daar wordt gezegd groen en we willen dorpskarakter. Ja, dat wordt daar gezegd. Maar in diezelfde participatie wordt ook gezegd, wij willen de centrumgemeente blijven met goede kwalitatieve voorzieningen. Wij willen banen hebben voor mensen die praktisch zijn opgeleid. Dat vindt men ook belangrijk. En als je dat in stand wil houden, ontkom je er niet aan dat we gaan groeien. En ja, dat geeft direct de spanning aan, want dat gaat tegelijkertijd. Ik vind het nog ingewikkelder worden wat de heer Vonk eerder vanavond zegt. En die zegt, ja, er wordt helemaal niet geluisterd hier naar wat burgers vinden, zei u eerder. U zei, er is niet geluisterd naar wat er gezegd is. Voorzitter, de essentie van wat wij hier doen, is dat we geluisterd hebben naar wat burgers zetten. Daarom zitten we op de stoelen waar wij op zitten. Eens in de 4 jaar schrijft u een verkiezingsprogramma, dat doet iedereen hier. Mensen stemmen daarop en vervolgens zijn we 4 jaar lang aan het luisteren naar wat mensen gezegd hebben. En zo voeren we hier debatten. Daarnaast hebben we ook participatie, dat levert ook inzichten op. Maar dat levert met name een ideaal beeld op wat niet haalbaar is. Dat is de essentie van politiek. Wij moeten hier de hele dag beslissingen nemen die ergens mensen pijn doen. En we moeten hier niet te makkelijk zeggen in huis dat we niet naar mensen geluisterd hebben. Want dat doen we wel. En daarmee graaft u een beetje een gat onder de essentie van hoe die samenleving in elkaar zit. Daar moeten we heel voorzichtig mee omgaan. Dus we kunnen heel hard met elkaar op de inhoud botsen. Maar we moeten niet te snel leggen, er is niet geluisterd naar mensen. Want dat is er wel. En er is heel veel tijd aan besteed. En daar komt een ingewikkeld beeld uit en daar moeten wij mee aan de slag. Tot zover mijn antwoord op de heer De Jong.
Meneer Dokter, u had een reactie.
Ja, aanvullend hierop. De mensen die geparticipeerd hebben, denken er anders over, overigens. Maar ik denk dat het debat van vanavond heel duidelijk aangeeft dat er nog geen consistente, integrale toekomstvisie op tafel ligt. Dat is in ieder geval een conclusie die ik zou willen trekken. Aanvullend op wat u zei en uw enthousiaste pleidooi voor hoogbouw, meneer Van Grieken. In de visie staat ergens, ik weet niet meer precies waar, dat als de demografische trend zich voortzet, dan groeit het aantal huishoudens tot 2040 met 2000, daaromtrent. Waarom wilt u dan 6000 woningen bouwen?
Ja, ik moet u op de cijfers, die zou ik even terug moeten gaan kijken. Maar we weten dat huishoudens kleiner worden.
Ja, dat is al inbegrepen.
We weten dat we gaan groeien. Volgens mij is de trend, en dat vind ik wel een verstandig midden wat hier gekozen is in deze visie, om te zeggen, laten we de trend van de afgelopen decennia doorzetten qua groei. Wij zouden wellicht nog misschien iets hoger gaan zitten. U gaat wellicht wat lager zitten. Maar ik denk dat dat het eerlijke midden is, de lijn die gekozen is. En dat komt kennelijk op die aantallen uit. Daar ben ik geen specialist in. Daar hebben we allemaal deskundigen voor. Die komen op die aantallen uit. En dat is wat we gaan doen. En ook als u nu weer zegt van ja, D66 staat hier te juichen voor hoogbouw en dat is wat ze willen. Dat is niet zo. Het is een optelsom van dingen die we met elkaar willen, leidt tot die conclusie. Het is ook niet zo dat we met z'n allen willen groeien met 6000 woningen. Wij willen een gezonde stad, die centrumgemeente is, kortom ook allemaal dingen uit die participatie naar voren komen. En dat leidt hiertoe en dat leidt tot ingewikkelde afwegingen.
Ja, Daar blijven we het fundamenteel oneens voor zitten. Daar zitten we
hier ook voor.
Ik had meneer Vonk ook nog met zijn reactie.
Ja, heel kort, want ik breng dat dan misschien wat zwart-wit, dat hoor ik wel vaker. Maar ik wil hier niet suggereren dat er helemaal niet geluisterd is. Maar ik wil alleen maar aangeven inderdaad dat een meerderheid van de mensen die aan de participatie hebben meegedaan, bijvoorbeeld zeggen, hè, en daar ging het dan over, dat we de auto wat moeten terugdringen. En die stip aan die horizon, daar willen we graag aan bijdragen. En ik heb, en als ik dan net letterlijk heb gezegd, er wordt helemaal niet geluisterd naar burgers, dat is veel te hard. Dat, als ik dat gezegd heb, dan heb ik dat niet zo bedoeld. Maar de meerderheid van de mensen die aan participatie hebben meegedaan, spreken dat uit. En wij willen alleen maar dat dat serieus wordt genomen. En natuurlijk zien wij ook moeilijkheden. En zien wij dat er heel veel spanning zit tussen de ruimte die er is. Dat soort dingen. Dus tuurlijk.
Voorzitter, maar
meneer Van Grieken nog. Ja.
Voorzitter, maar wij zijn blij dat die burgers dat gezegd hebben. Dat zit toevallig ook in wat wij denken. Maar ik geef ook een briefje dat als we straks keuzes gaan maken in het terugdringen van die auto, dat diezelfde burgers een deel daarvan op de stoep zullen staan en zullen zeggen, ja, maar dit is niet wat we willen. En dan gaat u weer zeggen, ja, maar dat is wat ze zeggen, dus dat gaan we niet doen. Ergens komt een moment dat we hier een principiële keuze moeten maken, waarbij we ook mensen teleur gaan stellen.
Nou,
mevrouw Buurlacher, wilt u ook nog een reactie geven hierop? Gaat u gang, dan u als eerste.
Ja, dank u voorzitter. Ik wil toch even nog reageren op de vraag van, we hebben misschien een minimale groei en meer, we gaan meer woningen bouwen. Toevallig heb ik nog een citaatje van de heer Wierks. Hij is van de huurdersbelangenverenigingen De Alliantie. En deze zijn reactie komt uit de vorige commissievergadering, volgens mij was dat 15 juni. Dat hij heeft een behoorlijk verhaal heeft hij daar gehouden, maar hij heeft ondertussen herhaald dat ruim 14.000 mensen een woning zoeken, welk aantal over 5 of 10 jaar nog hoger zal zijn. En hij verwacht vanuit de regering een taakstelling voor te bouwen woningen en wil daarover dan ook laten nadenken. En daarnaast roept hij ook op om na te denken over nadere woonvormen. Dus eigenlijk zou ik dan bijna zeggen, als we maar 6.000 woningen gaan bouwen, dan is dat eigenlijk gewoon veel te weinig. Dus dan bouwen we er helemaal niet te veel.
Meneer Vonk, u wilde ook nog reageren.
Ja, want op het moment dat inderdaad die mensen op de stoep staan van, ja, maar wij willen wel auto, dan zullen wij wel keuzes maken. En dan gaan we die mensen zeggen, ja, maar wij kiezen dan toch voor om die auto terug te dringen. En dan gaan wij staan er als partij, wij zijn er bijvoorbeeld voor, een heel ander voorbeeld, maar als SP, om de rijken wat meer aan te pakken. Ja, dan staan er bij ons rijken op de stoep, die vinden dat niet leuk, maar dat is wel een keuze die waar wij wel voor staan.
Nu weet ik niet meer wie er eerst was. Maar, mevrouw Kalk.
Nou, het is een hele interessante discussie. Want feitelijk gaat het over wat doen wij, welke plek gunnen wij, geven wij aan het hele participatieproces en traject en de uitkomsten daarvan. En daar hebben we nog wel, we hebben een leidraad opgesteld, maar straks als de uitvoering van deze omgevingsvisie verder gaat, dan zullen we nog eens goed naar die leidraad moeten kijken of die leidraad wel de juiste is en of daar de juiste uitgangspunten in staan. Dus dat is één. Tweede is, participatie kan leiden tot betere plannen, maar wil niet per definitie leiden tot meer draagvlak. Want daar heeft meneer Van Grieken volstrekt gelijk in. Draagvlak heeft een relatie met pijn. Wie leidt er pijn onder het besluit? En wie is er gelukkiger onder het besluit? Het nadeel van al die participatie is dat de mensen voor wie je gaat bouwen, die er nu nog niet wonen, dat die nooit deelnemer zijn en nooit vertegenwoordigd worden en nooit hun belang vertegenwoordigd wordt. Dat is met uitstek ook onze taak. Dus daar wou ik toch wel graag nog aan deze toevoeging doen.
Of ik zou mogen reageren, want ik kan me herinneren dat wij in, participatie en hoe je daarmee omgaat, welke verwachtingen je daarover wekt, we hebben dat ook geraakt in het gesprek met de 4 experts, over dat het gesprek voeren met mensen over, dit gaat ook iets vragen van ons, hè. Dus je kan zeggen, dit vinden wij belangrijk, hier willen we voor kiezen, maar als je daarvoor kiest, betekent het ook iets, dus bijvoorbeeld zeggen, we willen de auto terugdringen, betekent dan ook iets voor mensen die dus een auto hebben en daar wellicht afscheid van moeten nemen of andere keuzes. Dat is altijd zo. Als wij met elkaar besluiten dat er een extra dakloze opvang nodig is, omdat wij zien dat dat nodig is, moet die ook ergens landen. En ongetwijfeld vinden de mensen waar wij denken dat dat een plek zou kunnen vinden, vinden daar iets van. Waar ik meneer Van Grieken in wil steunen, en ja, meneer Vonk, dat richt ik dan toch een beetje tot u, is dat het gevaarlijk is om tegen elkaar te zeggen, je luistert niet naar wat die inwoner zegt. Ik denk dat iedereen hier in dit huis luistert. Dat is iets anders dan mee kunnen gaan in wat zij als punt maken.
Maar als ik dan mag reageren, want
ja.
Luisteren is prima, maar wij willen daar ook dan vervolgens wat mee doen. In die visie bijvoorbeeld, in die maatregelen, in de omgevingsvisie. En daar verschillen wij dan.
Nou, dat hangt er vanaf. Ik heb in het aanlooptraject, toen wij de aanpak voor deze omgevingsvisie met elkaar bespraken, een voorbeeld gebruikt. En meneer Nanninga moet me vergeven, maar ik gebruikte toen zijn collega Aafke Vreugd, een heel zijn voorgangster, als voorbeeld. De discussie was namelijk van de participanten, van de vertegenwoordigers van de bewonersverenigingen, van willen jullie bij voorbaat je committeren aan wat er uit de participatieopbrengst komt. En toen heb ik gevraagd, stel nou dat de meerderheid van Hilversum voor zondagsopening van de winkels is. Nou, dat is voorstelbaar dat een meerderheid van Hilversum dat vindt. Maar ik zei toen, mijn collega mevrouw Vreugd, die zat toen naast mij, ik zeg, die zal namens haar achterban blijven zeggen dat zij zondagsrust een waardevol en belangrijk principe vindt. Luistert zij dan niet naar de inwoners? Nee toch? Dus je kan niet stellen dat een volksvertegenwoordiger die zegt, ik heb die participatie echt goed gehoord en toch ga ik namens mijn achterban dit punt maken, niet luistert naar inwoners. Dat is gewoon niet aan de orde.
Verder nog reacties hierop, dan denk ik dat we verder kunnen met een nieuwe vraag aan een andere partij. Meneer Van Waarden, ja.
Ja, nou, hij sluit er wel een beetje aan. Een vraag aan Democraten Hilversum. De heer Dokter gaf duidelijk aan van nou ja, deze omgevingsvisie is wat ons betreft niet rijp, want de participatie is volstrekt onvoldoende zichtbaar. Dus college, schrijf maar een nieuwe. Hè, dus, waar ik benieuwd naar ben, waar zit voor u de knijp? En wat zou er in zo'n nieuwe omgevingsvisie moeten staan? Zit de knijp puur in het thema te veel stad, te weinig dorp en te hoog en niet laag genoeg?
Dat is in ieder geval een heel duidelijke conclusie die je uit de participatieopbrengst kan trekken. Dat de samenleving in Hilversum daar de voorkeur aan geeft. Waar mijn voornaamste bezwaar zit daarnaast is het feit dat de omgevingsvisie zoals hier nu ligt helemaal geen keuzes maakt, geen kaders aangeeft, eigenlijk veel te vaag is om A, straks een juridische vertaling in het omgevingsplan te krijgen en B, een richting te geven aan de nader uit te werken gebiedsagenda's. Het is eigenlijk vlees nog vis. En dat gekoppeld aan een verstedelijkingsagenda die erin lijkt te zitten, in tegenstelling tot wat de participatie heeft opgeleverd, is de voeding van mijn twijfel.
Ja, daar vinden wij elkaar niet. En daar hebben we het al eerder over gehad, dat in mijn ogen de opbrengst van de participatie is dat men het dorpse waardeert, maar de stedelijke voorzieningen heel belangrijk vindt. En als je dat dat daar ook bij hoort, dat je op sommige plekken, het is een enorme woningvraag, dat er wat meer gebouwd wordt. Dus ik lees het, ik zie het niet, ja, ik trek die conclusie niet, dat het dorps en allemaal laag moet blijven. Sterker nog, de doorrekening toont heel helder aan dat we er dan allemaal op achteruit gaan op allerlei vlakken.
Ja, die reflexmatige.
Komt eerst nog een reactie van de heer Nanninga.
Ja, dank u wel, voorzitter. Want ik had al verwacht dat dit onderwerp zo en zo terug zou komen in deze discussie. Ik dacht, ik ga dat verslag van die inwonersparticipatie nog eens lezen. Wat staat hier nou over dat hoogbouw? En daar staat inderdaad dat dit een onderwerp is. De meeste mensen willen niet graag hoogbouw. Maar er wordt ook genoemd dat er ook mensen waren die nuancerende opmerkingen maakten en wisten en begrepen dat er ook veel woningnood is en dat er ook een oplossing voor gezocht moet worden. Dus ook binnen de participatie was er bij mensen ook wel het besef dat hier wel moeilijke keuzes in gemaakt moesten worden.
Mag ik daarop reageren? Daarmee worden dus alle mensen die geen hoogbouw willen als ongenuanceerd weggezet. Ik vind het een buitengewoon tendentieuze.
Dat wil ik er niet mee zeggen. Ik wilde eigenlijk meer zeggen wat ik had gelezen in dat stuk. Dat er ook mensen waren die aangaven van er moeten ook keuzes gemaakt worden. En er is ook een behoefte aan extra woningen.
Ik ben het helemaal met u eens dat er keuzes gemaakt moeten worden. En dat ben ik ook met de heer Van Waarden eens. Alleen die keuzes die moeten gebaseerd zijn op een toekomstbeeld wat gebaseerd is op de bestaande kwaliteit. Eerst moeten we met elkaar beslissen wat voor stad we nou eigenlijk willen zijn over 20 jaar of over inmiddels 18 jaar. En dan vervolgens de instrumenten die daarbij horen, voorzieningen, verkeer, woningbouw, alles wat daar instrumenteel aan is, bepalen wat de kaders zijn, wat is de bandbreedte waarbinnen dat moet gebeuren. En niet de omgekeerde wereld, eerst bepalen dat we moeten groeien en dan vervolgens kijken wat er aan kwaliteit overblijft.
Meneer Van... Oh, sorry. Volgens mij was meneer De Jong eerst, maar...
Voorzitter, maar dat staat toch in die omgevingsvisie. Daar staat toch in dat wij de centrumgemeente willen blijven van deze regio. Dat er voldoende werk is voor iedereen. Dat het een groene stad is. Dat we niet, daar staan ook elementen in die onvermijdelijk zijn. Hè? In de zin van we gaan groeien, want dat is daarvoor nodig. Daar staat van alles in welke richting we op willen. En dat zal nooit zo'n hele scherpe stip op de horizon zijn, omdat we hier altijd te maken hebben met heel veel belangen. Dus het zal altijd een beetje waterig zijn om recht te doen aan zoveel dingen. En ik vind dat deze omgevingsvisie best een redelijke richting aangeeft, waar nog ongelooflijk veel uitdagingen voorbij gaan komen. Als we kijken naar die prachtige spinnen in dat plan Mer, ja, daar is nog wat werk aan de winkel. Maar het is ook ondenkbaar dat je een omgevingsvisie kan schrijven waar die spin overal laaiend enthousiast is. Dat kan gewoon niet. En daarom gaat het hier nog iedere keer terugkomen, staat er ook beschreven ergens. Hij is met een visie, althans met een termijn van 8 jaar. En dan kan je ook om het jaar kunnen nog weer dingen amenderen. Dus ja, we gaan hem onderweg, gaan we weer aanpassen. Waarschijnlijk als we over 5 jaar deze vergadering terugkijken, dan lachen we ons kapot. Dan zeggen we, joh, toen maakten we ons nog zorgen om weet ik veel wat. Dan is de wereld weer totaal anders. Nou, laten we blij zijn dat we dan niet een volledig dichtgetammerd in beton gegoten visie hebben. Maar volgens mij zit er voldoende richting in. Je kan het ermee oneens zijn, maar richting is er.
Ja, ik lees de mer van Arcades zo dat die richting niet duidelijk is en de instrumentatie ook niet. Daar moeten echt betere keuzes en betere afwegingen gemaakt worden en dit stuk geeft dat niet.
Volgens mij was meneer De Jong wil ook graag nog deelnemen. Nee? Oké.
Hij wil niet meer. Nee. Maar voorzitter, daarom, dat was helemaal wat we aan het begin van de avond over hadden. Daar is dit het moment voor dat wij hier met elkaar proberen meerderheden te krijgen om wellicht er nog iets aan te passen. Dus wij strijden nu allemaal om ervoor te zorgen dat we nog net een duw kunnen geven de richting op waar we zelf als fractie van vinden, die vinden we belangrijk. Dat doet u, dat doe ik, dat doet iedereen hier. En dan kijken we of dat lukt en dan passen we nog een beetje aan. Dan gaat hij daarna de inspraak in en aan het eind van de inspraak gaan wij alleen nog maar beoordelen of op basis van die inspraak er iets veranderd moet worden. Dat is een beetje het proces.
Ja, maar dat is niet waarom we hier vanavond zitten.
Ik wil eigenlijk ook nog even kijken of meneer Van Waarden, want die stak ook nog een tijdje terug zijn hand, of die nog... Oké.
We hebben niet meer
mevrouw de luxe. Had u uw hand al lang omhoog?
Als u me toegeeft nog één zin te zeggen. We hebben niet de luxe om daar nu nog allerlei afwegingen en dingen in te doen. We moeten nu beslissen of dit vrijgegeven kan worden voor de inspraak.
Nee, we kunnen nog amendementen
maken. Er kunnen inderdaad nog amendementen gemaakt worden. Mevrouw Kalk.
Dat was mijn vraag aan de heer Van Grieken. Aan welke amendementen denkt u concreet?
Nou, ik had gehoopt, maar kennelijk heb ik niet helder gesproken. Ik heb daar één voorbeeld van gegeven. Ik denk dat een amendement zou kunnen zijn dat we, wat wij wellicht gaan indienen, dat je minder scherp die bouwhoogtes zou moeten vastleggen. Niet omdat je wilde verhogen, maar dan ga ik mezelf herhalen. Dat zou een voorbeeld kunnen zijn. Wij zouden wellicht een amendement kunnen maken dat we nog steviger zouden willen kiezen voor fietsers, voor voetgangers. Wat als consequentie heeft wat minder ruimte voor auto's. Dat is ook een vervelende keuze, maar wij denken met de ambities die we hebben dat die richting moet gaan. Wellicht ook met onderwijs iets. Wellicht qua participatie. Daar maken we ons zorgen. Heeft u ook vragen over gesteld? Heeft de heer dokter vragen over gesteld van hoe gaat die participatie zitten? Nou, dat zijn voorbeelden waar wij druk over het nadenken zijn. Willen we daar nog op amenderen?
Want wij denken over ongeveer dezelfde dingen na, plus nog wat dingen over de sociale structuur, samenleving van Hilversum en over de klimaatopgave. Dus ik weet niet of daar meer behoefte aan is, maar laten we de komende weken echt even met elkaar gaan via de alle devices die we hebben, gaan uitwisselen dat we dat zo snel mogelijk met elkaar kunnen kortsluiten om om te voorkomen dat we ongeveer dezelfde amendementen ontwikkelen. was ook mijn...
Meneer Lanninga.
Ja, daar zie ik inderdaad graag naar uit. Ik heb dan nog even een vraag aan de wethouder of wij een amendement moeten gaan maken voor die fietsbrug bij de Johannes Gerardsweg. Of was dat een foutje wat daarin in het document stond?
Nou, hij staat er gewoon als concrete maatregel erin, dus als hij eruit moet, moet je een amendement maken.
Ja, ik denk, ook al is het een tikkie een foutje, moet u gewoon even een amendement maken. Schrijft u dat even op.
Goed, meneer dokter.
Ja, ik heb toch wel een procedurele vraag over, voorzitter. Als wij dit soort dingen allemaal moeten gaan amenderen, hè, eigenlijk hebben we dan een heel belangrijk debat in die raad waar het amendementen zal regenen. Ik voorzie tientallen amendementen dan. Dan ligt er op een gegeven moment een geamendeerd stuk. Moet dat niet dan nog opnieuw weer een keer naar Arcadis om doorgerekend te worden voordat we het in de inspraak kunnen brengen?
Dat is denk ik een vraag.
Nou, heel technisch, wat Arcadis doet is de maatregelen die in hoofdstuk 4 zijn genoemd, paragraaf 4.2 tot 4.5, die doorrekenen. Op het moment dat u amendementen maakt die een substantieel aantal maatregelen daarin wijzigt, toevoegt of eruit streept, ja, dan zal Arcadis opnieuw de pijlen in de spin moeten gaan tekenen. Zo plat moet ik het kan ik het maken. Dus die toetsing van die MER, die ziet dus technisch vooral op de zaken die in hoofdstuk 4, paragraaf 4.2 tot 4.5 staan. En dat kan, als u dat amendeert, ja, dan zal Arcadis mogelijk daar tijd en energie in moeten steken om daar zaken bij te stellen. En dan start als gevolg daarvan de inspraak natuurlijk op een later moment, want we moeten wel het hele verhaal netjes bij iedereen neerleggen.
Meneer de Jong nog?
Ja, voorzitter, dank. Nou, ik ben juist op zich wel blij dat we en een plan MER hebben en dat we hebben gekozen in juli met elkaar dat we op dit moment een voorstel zouden hebben voordat het voor inspraak ging dat we ook nog zouden kunnen amenderen. Ik ben alleen even benieuwd wie gaat er dan beslissen als het substantieel gewijzigd wordt. Moet dan iemand een motie van ons gaan indienen om te zorgen dat wij als raad dat gaan beslissen of die nog naar Arcadis terug moet of is dat de bevoegdheid van het college of ja, geen idee, maar dat is dan ook nog een...
College.
Ja, ik denk dat we daar even ambtelijk op advies uit vragen en dan ja, ja. Moeten we even kijken hoe we verder gaan. Ik denk niet dat je het zo zwaar moet inrichten.
Oké, dan geef ik nog een laatste kans om hand op te steken. Nee, ik wil iedereen de ruimte geven om de omgevingsvisie zo goed mogelijk te behandelen. Het is een best wel groot stuk met heel veel verschillende onderwerpen natuurlijk, waar we het over kunnen hebben. Mevrouw Walters, natuurlijk mag u nog wat zeggen.
Ja, want ik had u gevraagd om de thema's even een beetje te schetsen die in een stadsdebat zouden kunnen. Ja, ik hoorde eigenlijk drie thema's, maar... De auto, de energietransitie en de hoogte. Ja, die is toch niet zo heel breed geworden. We hebben het langst bij stilgestaan. U mag hem...
Meer groen misschien? Toch ook meer groen? Dus meer vierkante meters groen?
Daar kunt u dan vooral misschien nog even wat tips over geven. Ja, daar kunt u misschien nog tips over geven aan mevrouw Walters.
Waar u zelf het meest uit elkaar ligt, dan denk ik, dan wilt u in dat stadsdebat dus ook meer input op hebben. Dus daarom noem ik deze drie.
Meneer de Jong.
Voorzitter, als de wethouder maar u ook mij permitteert, vind ik het eigenlijk wel... op dit moment, ik had mij niet voorbereid zelf op deze thema's voor het stadsgesprek als zodanig. Ik vind het fijn dat er een voorzet wordt gegeven, maar ik zou graag de tijd en ruimte willen hebben om daar de aankomende tijd ook over na te denken, met de fractie even over te hebben, om daar even met elkaar over te hebben. En misschien kan het ook een afdronk zijn na de raadsvergadering, dat iedereen het dan over heeft gehad en dat we dan dat afstemmen met elkaar.
Lijkt me helemaal geen slecht plan. En meneer Van Giek, u wilde nog een laatste opmerking maken?
Voorzitter, ik wilde alleen nog aan toevoegen dat Dat stadsgesprek is ook een vorm van participatie. Mijn diepe wens zou zijn om op zo'n avond, daar komen geïnteresseerde mensen naartoe, om nou niet direct weer een stelling erin te gooien, te zeggen roept u maar weer, maar vooral dat ook te gebruiken om mensen die zich hier maandenlang, jarenlang in verdiept hebben, daar zitten hier meerdere achter de tafel, gewoon ook iets te vertellen aan mensen, om meer uit te leggen wat het dilemma is en wat binnen het dilemma de keuzes er nog voor. Dat in plaats van maar weer te roepen, wilt u meer hoogbouw, minder hoogbouw, meer groen, minder groen, het is, ja, mensen kunnen ongeïnformeerd van alles roepen en dan daarna gaan we toch wat anders beslissen en dan is iedereen teleurgesteld. Dus informeer mensen vooral. En mensen die er naartoe komen vinden dat ook leuk en interessant, denk ik.
Ik wil me daar graag bij aansluiten, want als je een debat voert als spelletje, kan je volstaan met kwinkslagen en spitsvondigheden, maar als je een inhoudelijk goed gesprek wil, heb je informatie nodig. En ik denk dat dat hier heel erg van waarde zou zijn.
Hartstikke goed. Nog andere tips voor mevrouw Walters kunt u denk ik bij haar kwijt in de komende tijd voor het stadsgesprek. Als er dan echt geen debat meer is, geen vragen meer zijn aan elkaar, dan denk ik dat we misschien wel tot een afronding kunnen komen vanavond. Ja, helemaal goed. Oké, dan gaan we als laatst natuurlijk verder met de advisering. En dan wil ik graag van u horen of u het stuk rijp vindt voor de raad met of zonder debat. En of u positief bent of niet, of een voorbehoud heeft. En dan begin ik weer aan mijn rechterkant, mevrouw Van Linden.
Ja, voorzitter, mijn fractie vindt dit stuk rijp voor debat in de raad. Dus wij gaan er graag het debat over aan in de raad. En wij maken, omdat er behoorlijk veel, denk ik, in ieder geval pogingen voor amendementen gaan worden gedaan, waar we graag onderdeel van zijn, een voorbehoud op de uiteindelijke advisering die we daarop gaan doen.
Meneer Vonk?
Ik sluit me volledig bij aan.
Meneer Hollinga?
Ik ook.
Meneer Kortje?
Ik ook.
Meneer Van Waarde?
Dat zal u niet verbazen, ik ook.
Mevrouw Duurlacher.
Nou, dan breek ik even het lijntje hier. Hoe kunnen? Nee, ik twijfel heel erg of dit stuk al helemaal rijp voor de raad is. Maar ik heb het vermoeden dat ik een beetje in de minderheid ben. Dus ja, als die voor de raad zou komen, ik hoop inderdaad dat we het qua amendementen een beetje samen kunnen gaan doen. Want ik zie dan echt ontzettend op tegen die raadsvergadering met straks zo'n pak wat we moeten gaan beslissen. Dus ja, in ieder geval een voorbehoud en dan uiteraard wel met debat.
Helemaal goed. Meneer Dokter?
Wij vinden het niet rijp voor de raad, voorzitter. Maar we verheugen ons op het debat.
Oké. Mevrouw Kalk.
Rijp voor de raad met debat en voorbehoud.
Meneer de Jong?
Rijp voor de raad. Debat lijkt me heel fijn hierover. Als ik naar het huidige raadsbesluit kijk, dan zijn wij hier voorstander van. En als er amendementen komen, dan gaan we die op de merites beoordelen.
Meneer Van Grieken?
Rijp voor de raad met debat en ook met voorbehoud.
Dank u wel. Dan zijn we klaar. En dan wens ik u allemaal een fijne avond of wel te rusten.
Voorzitter, voordat iedereen opstaat en wegloopt, we hebben ook met elkaar afgesproken dat we voor de mensen die dat willen na een vergadering even een korte evaluatie doen. Het is laat, ik weet het, maar ik wil in ieder geval even gezegd hebben dat we die intentie ooit met elkaar hebben gedaan.
En heb je suggesties, Jarno?
Nee.
Wat moet er geëvalueerd worden?
Nee, volgens mij hebben we tegen elkaar gezegd dat we na een commissie, als er behoefte aan is, dat we, nu is het nog, weten we nog.